Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Videotheek, de film- en serie-podcast van iGen Benelux. Mijn naam is Nick Nijland en ik ben vandaag met Tom van Stam.
Yo mensen.
En de man die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Roderijs.
Hallo.
We gaan het vandaag hebben onder andere over de Fallout-serie. Ja, ik was een van de gelukkigen die hem vroegtijdig mocht kijken. Ik heb alle 8 de afleveringen al gezien. De review staat ook bij ons op de website. Er komen nog heel veel leuke Fallout dingetjes aan ook. We hebben de interviews al online staan met de cast en crew. We gaan het dadelijk daar zeker over hebben. Daarnaast natuurlijk andere dingen die we hebben gekeken. Julien die heeft bijvoorbeeld Invincible een heel stuk gekeken.
Nee, ja, ik was al bij hoor, maar het was niet een heel stuk.
Maar ik weet dat meerdere van onze luisteraars dat fantastisch vinden. Dus ook wel leuk om even te bespreken. Daarnaast is er nieuws over een Game of Thrones spin-off die niet doorgaat. Nog Game of Thrones nieuws over van Hannah Waddingham. Ja, die kun je ook kennen van
Shame.
Shame. Van Ted Lasso.
Ja.
Daar speelt ze ook in. De Joker trailer is deze week uitgekomen. En Margot Robbie gaat een Monopoly film produceren. Nou, moeten we afvragen wie daarop zit te wachten. Maar goed, dit komt allemaal vandaag voorbij. Wow, ja, ben jij shock? Wil jij een Monopoly film?
Nee, maar daar hebben we het zo wel over.
Goed jongens, voordat we daarin gaan duiken, moet ik jullie erop attenderen dat we een sponsor hebben. En dat is nog steeds Pathé Thuis. En dat is een streamingdienst met de allernieuwste films, vaak net uit de bioscoop, die je kunt kijken zonder dat je een abonnement nodig hebt. Bij Pathé Thuis zijn er bijna 5000 films beschikbaar. En je hebt zelf de keuze om een film te huren of te kopen. Geen abonnement nodig dus, je betaalt gewoon per film. En opvallend op de dienst deze week is onder andere Poor Things die je kunt kijken. En Ferrari staat er ook op.
Zo.
Dus en voor de rest, ja, nog heel veel andere knallers van de voorgaande weken.
Je had echt een hele mooie grap kunnen maken. Je zegt, Ferrari was heel snel. Die staat nu op Pathé Thuis. Jemig. Dat heb je gewoon gemist.
Die heb ik gemist, ja.
Hij is naar Pathé Thuis geraced. Zo.
Race naar Pathé Thuis om de Ferrari film te zien.
Met Kylo Ren.
Nou, en binnenkort staat Dune Part 2. Staat er ook op.
Zo. Nou, heel snel al. Heel snel. Volgens mij draait hij nog in de bioscoop en dan komt hij gewoon naar Pathé Thuis.
Ja, gewoon in de IMAX-zalen. Van de week was nog een nieuwtje online gekomen. Dat de IMAX-run weer wordt verlengd.
Wow.
Ja.
Komt goed uit dat ik wilde 70 mm zien.
Ja, dat heeft eigenlijk weer niks met IMAX te maken. Shit. Maar hij komt dus ook in 70 mm naar Nederland. Dus sowieso bij Kino weet ik niet 100% zeker, maar ja, dat zal ook wel zo zijn. Maar pas vanaf mei in 70 mm.
Pas vanaf mei, nou ja, dat komt goed uit, want dan kan ik even rustig aan doen.
Precies, en ben je tegen die tijd ben je hem weer vergeten en dan kun je weer naar de
bioscoop. Nee, ik heb helemaal
niet. Oh, je hebt hem nog helemaal niet gezien?
Nee, ik bedoel, weet je wat Nick altijd doet met Scorsese films? Ja. Ik wacht heel lang.
Altijd ook echt.
Ja, vooral als Leonardo DiCaprio erin speelt.
Dus weet je wel, ja.
Door naar het volgende, jongens. We bespreken altijd eerst eventjes hoe het met iedereen is. Tom, hoe is het met jou?
Ja, goed.
Moet eigenlijk even zingen voor jou, hè?
Ja, nou ja, mag
van harte gefeliciteerd.
Tom was gisteren jarig. Voor, denk ik.
Oh ja.
Copyright.
Copyright strike. Tom was gisteren jarig.
Ja, ik was gisteren jarig, dus ik ben een jaartje ouder. Nou, eigenlijk ben ik een dag ouder, maar op papier ben ik een jaartje ouder.
Hoe oud ben je nu dan?
29 geworden.
29.
Ja. Dus nog 1 jaar leven en daarna
heb je nu al hartkloppingen
als
je
voorbij
bijna 30 bent.
Nee, valt
daarna krijg je superkrachten, zeggen ze altijd.
Want ik sprak laatst iemand die was 30 geworden en die zei eigenlijk is niks veranderd. Dus dat stelt mij wel gerust.
Je krijgt alleen zeg maar een gratis blok depressie erbij. Dat is wat het is. Al
Ik ben wel echt glas half vol. Dus daar heb ik geen last van.
Kijk,
ik heb het ook gewoon geprobeerd te negeren dat ik 30 werd. En dan
je
hebt wel
gezegd dat je 29 was. Ja, heel jaar lang.
Ik ben helemaal geen 30.
Hij is al 5 jaar 29.
Gewoon die negatieve spiraal, die moet je gewoon negeren. Dat is hartstikke goed. Dat pop je gewoon ergens weg. En dan over 10 jaar haalt een psychiater die er weer uit.
Daarom. Maar dan ben je ook alweer 40.
Maar daarom doen we dit gewoon, dit werk. Dan kunnen we gewoon eeuwig kind blijven.
Ja, het is wel zo, ja.
Dus dat is heel chill. Maar gisteren was echt gigantisch drukke dag. Er was ook nog Bayram, suikerfeest, zoals het in het Nederlands heet. Dus dat was ook heel erg leuk. Mijn vriendin is Turks, dus moesten langs een heleboel familie. En die wonen allemaal in Rotterdam en zo. En daarna moesten we dus nog iets van 1,5 uur rijden naar mijn huis. Toen zijn we nog uit eten geweest. Toen kwam nog allemaal familie voor verjaardag. Dus echt een grote ruïna. Maar we leven nog.
Het is echt gewoon een feestdag in jouw
Het was een feestdag. Maar het was zeg maar zoveel, dan ben je gewoon
je bent uitgefeest voor een heel jaar.
Ja, precies. Genoeg feest gehad, zeg maar, voor de komende tijd.
Shoes, miauw.
Ja, lekker. Heerlijk. Niet heel veel gebeurd eigenlijk. Gewoon rustig het gangetje aan het gaan, hè. Dus elke dag is weer een dag. En dat is met jou?
Ja, met mij goed. Ik wil nog vragen, heb je nog plannen voor het weekend? Maar dat zal Fallout verder kijken worden.
Ik denk dat het Fallout verder kijken wordt en Final Fantasy 40 spelen. Dus ik denk dat we gaan opsluiten gewoon echt letterlijk in huis.
Ik denk dat het een goed weekend.
Ja, ik ben er ook wel een beetje klaar met naar buiten gaan nu. Dus,
het is ook weer echt heel slecht weer opeens. Dus
ik heb gisteren weer een beetje zon binnengekregen. Toen ben ik gaan fietsen. En nu denk ik, nou, dan ben ik weer klaar.
Ja.
Dus, het is ook iedere dag gewoon weer anders. Ja, het is heel dom om het over het weer te hebben. Maar gisteren was echt ziek mooi weer. En vandaag echt gewoon weer een grote depressie.
Het is vrij bipolair, ons weer in Nederland.
Ja, maar ze weten, Fallout komt uit. De mensen willen binnen blijven, dus laat het maar regenen.
Slim. Rain Simulator.
Rain Simulator.
Dat is in Dubai.
Kun je ook kopen in Fallout 76, hè? Een weather station trouwens. Dan weten jullie dit.
Sick. Ja. Tip voor de mensen thuis. Ga je nog wat doen, Nick?
Nou ja, ik heb niet heel veel gepland staan ook. Moet mijn agenda erbij pakken? Nee, ik moet voetballen op zaterdag. En,
je hebt fout gemaakt door Fallout al te kijken.
Ja, nu heb ik niks te doen, want ik heb het al gezien. Nee, ja, ik wil hem nog een keer kijken, want ik heb dus de screeners gekregen. En dat is meestal iets minder kwaliteit. Er staat dan heel groot midden in het scherm, staat je e-mailadres, zodat je niet kunt rippen en verspreiden op het internet zonder gepakt te worden. Dus ik heb niet de meest ideale versie gezien, dus ik wil het eigenlijk nog gewoon een keer kijken, want enorm fan.
Ja, je wilt hem gewoon lekker kijken, denk ik, ook in een rustiger tempo.
Ja,
doorheen geraast, hè?
Nou, ik denk, ja, maar dat is echt wel wat ik van de meeste recensenten heb gelezen, heeft bijna iedereen dat gedaan, omdat je gewoon, je bent meteen hoekt en je denkt van, ja, als die afleveringen er toch zijn, ik ga het gewoon kijken.
Nee, dat is dus ook zo. Maar het is nog steeds dat je lekker op je bank kan liggen met een bakje eten en het op een hele mooie kwaliteit kan kijken. Dat is
ja,
denk ik wel,
dat ga ik zeker doen. Ga ik zeker doen. Dus ja, en ik vond het dus ook leuk genoeg om het nog een keer te kijken. Zo snel achter elkaar. Dus dat zegt denk ik ook wel wat. Maar goed, zometeen meer over Fallout. Dat is wel een beetje het grote onderwerp van deze podcast. Dus laten we eerst even langs alle andere dingen gaan die we nog hebben gekeken. En Jules, jij hebt een mooi lijstje staan. Nee. Met producties die jij tot je hebt genomen deze week.
Ik heb me weer even hard gemaakt hoor, voor deze week. Ik denk, ik kan niet weer aankomen met nul films. Ik heb Dream Scenario dus gekeken. Daar had ik het al over vorige aflevering. Dat ik daar naar de bioscoop zou gaan. Het was Nicolas Cage. Hè? Die komt ineens in iedereen's dromen voor eigenlijk. Het is een hele interessante film. Want het gaat
over jou dus. Ja. Nicolas Cage komt voor in je dromen. Ja,
dat heb ik ook elke avond. Zeg maar,
ze hebben jouw idee gestolen. Jij had dit idee al.
Ik heb het gepitcht bij A24. Ja. Hè? Ik ben eigenlijk rijk geworden nu. Wat ik nu dus reclame maken. Nee, het gaat er dus over dat het is gewoon een hele saaie professor. En opeens komt hij in iedereen's dromen terecht. En aan het begin is het een beetje knullig hoe hij er staat, zeg maar. Het is een beetje dat je denkt van, oh, er staat gewoon een guy op de achtergrond waar alles gebeurt in een droom. Maar hij wordt wel geprezen. Dus in de media komt hij overal tevoorschijn van een hele saaie professor. Wordt het opeens een hele interessante man. Want iedereen had interviews met hem. Reclamebureaus komen ook naar hem toe. Die zeggen van, hey, misschien kunnen we het wel linken aan dat jij elke avond een foto met een blikje Sprite tweet. En dat zegt Michael Cera trouwens. Die zit bij het reclamebureau. Heel grappig. En dan gaan mensen dromen over Sprite. Dus ze willen het zeg maar zo een beetje gaan doen. Tot het moment dat hij opeens mensen gaat vermoorden in hun dromen. Terwijl hij er niks aan kan doen.
Hij heeft niet zelf in de hand wat hij doet.
Hij heeft niet zelf in de hand wat hij doet. Hij is gewoon, hij leeft gewoon zijn normale leven. En iedereen droomt opeens over hem. Wat je dan krijgt is, hij wordt zeg maar keihard gecanceld over iets wat hij helemaal niet doet. Dus heel zijn leven valt gewoon uiteen. Dus het is wel heel interessant. Het gaat over hoe media eigenlijk ook snel iets kan oppakken en het helemaal de hemel in prijzen en daarna weer gewoon kan laten vallen. En dat zie je in deze film heel goed terug. Het is een hele goede film. Enige nadeel is alleen dat de laatste 30 minuten eigenlijk gewoon niet nodig waren. Dus je zet een verlengstuk aan en iedereen die hem gaat kijken, ik raad het zeker aan, maar die zou ook zeggen, het laatste half uur, daar valt hij gewoon echt een beetje kapot, de film. Lullig gezegd.
Okay. Dus stopwatch erbij pakken en dan als er nog een half uur op klok staat.
Laatste half uur vind ik lastig, want ik zeg nou het laatste half uur, maar het is de laatste paar scènes, zeg maar. Ja, dus je denkt iets op de conclusie gekomen en het gaat opeens door. Dan denk je, oh shit. Als dat gebeurt, kan ik hem eigenlijk net zo goed uitzetten of weglopen. Dat is mijn tip voor de luisteraar.
Goeie tip.
Draait nu nog in de bioscoop. Zal waarschijnlijk binnenkort ook op Pathé thuis staan, uiteraard. Maar leuke film. Leuk filmpie. Daarnaast ben ik verder gegaan met Invincible. Ik hoor heel veel heisa over de laatste aflevering. Dat er allemaal kleine soort van Easter eggs in zitten. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En ik volg Invincible eigenlijk al sinds het uitkomt. Alleen vond ik de pauzes die nu in de laatste paar afleveringen kwamen, dat het zeg maar zo lang duurde voordat je weer een volgende kon kijken, heb ik het even gepauzeerd. En nu ben ik in een achtbaanrit. Heb ik even twee gekeken gisteren. Dat was weer 2 uur van mijn leven weg. Maar ik hoef nou nog maar 1 aflevering en dan ben ik erbij. En het is gewoon heel goed. Het is lekker gory. Het is een beetje wat je van, lullig gezegd, wat The Boys deed met live action, doet Invincible weer met animatie, superhelden series. Dus Het is heel, heel tof. Maar je moet er wel van houden dat het getekend is.
Ja, ja. Ja, veel positieve verhalen hoor ik wel over dit nieuwe seizoen. Inderdaad ook, ik had al wat van die verwijzingen gezien naar andere merken. Ik zag bijvoorbeeld dat er een Fortnite-wapen in zat of zo, waar ja. iemand mee op zijn tanden sloeg.
Dan komt ook uit een portaal. En ik heb het foto ook gezien. Hè. Ik heb het aflevering nog niet gezien. En opeens heeft hij een Fortnite-wapen in zijn handen. Ja. En ja. Een Spider-Man soort van achtig iets zit erin. Een soort van Batman.
Maar
het
is geen Spider-Man.
Het is geen Spider-Man, nee. Dat is weer de grote grap, hè.
En er zit een vleermuisman met een cape zit erin, maar geen Batman.
Je ziet ook alleen zijn cape en je ziet een soort van stad op de achtergrond. Hebben ze in het interview ook gezegd van ja, maar het is geen Batman. Het is ook geen Gotham City. Ja, dat is makkelijk. Zo kom je ermee weg, weet je wel.
Ja, volgens mij alles voor die... Nep Spider-Man dus, geen Spider-Man. Hadden ze dan wel iemand gebruikt als stemacteur die vroeger Spider-Man heeft gespeeld?
Ja, klopt. De originele, van mij, het is niet origineel, maar een van die series die later is gekomen inderdaad. Ja. The Amazing Spider-Man of zoiets. Wat wel nog grappig is, is ook dat er is wel een comic van een crossover tussen Invincible en Spider-Man. Dit bestaat gewoon. Dit is canon in de comicboekreeks. Dus het zou ooit nog kunnen dat ze een deeltje kunnen strijken. Ja. Dat die echt komt. En ik heb ook een hele, hele bizarre documentaire gezien. Three Identical Strangers staat op Netflix. Is al heel oud hoor. Heel oud. In ieder geval in de internettijd is het oud. Heel veel mensen hadden het hier over. Dat gaat dus over, over een jongen die gaat volgens mij naar de universiteit in Amerika. En opeens zegt iemand, ja maar jij lijkt heel veel op een andere jongen. En dan komt hij erachter dat hij een tweelingbroer heeft. En hij is een geadopteerde jongen trouwens. Dus dan kom je ineens achter dat er nog twee andere tweelingbroers zijn. En dan komt hij dan naarmate achter in de documentaire. Dat is ooit in de jaren 70 of 80 gebeurd. En dat is gewoon een soort van, ja, gezegd, of een experiment geweest of zo. Dat ze drie jongens die ter adoptie waren bij andere gezinnen hebben neergezet. Onder andere omstandigheden. En kijken hoe ze dan opgroeien. En eigenlijk zijn de hele details van het onderzoek nog niet openbaar. Wat ook heel raar is. Dat komt pas in 2060 of zo volgens mij naar buiten. Dus het is heel raar en dat mogen ze ook niet tot komen. En op het einde stond er wel van, ze mochten nu dan, na het maken van de documentaire, mochten ze wel inkijken eindelijk. Maar ze weten nog steeds niet alles, omdat er gewoon heel veel geheim is over dit hele, deze test eigenlijk. En hoe een test dan impact kan hebben op levens, het is wel heel, heel interessant, zeg maar.
Jemig.
Het staat op Netflix. Het is zeker de moeite waard om even te kijken.
Ja, maar dit, die zijn dus als kinderen uit elkaar gehaald.
Als baby's echt.
Als baby's uit elkaar gehaald. Jeetje. Om dan te testen wat er zou gebeuren met als iedereen een ander leven leidt.
Ja, als ze ter adoptie bij andere ouders met andere inkomens ook en zo. Weet je, want het is eigenlijk gewoon een hele vieze test.
Dat is echt fucked up, ja.
Je verwoest gewoon iemands leven, letterlijk.
Fall-test dit.
Ja, en eentje heeft ook lullig gezegd. Ja, weet je, zelfmoord gepleegd gewoon, dat hij niet meer aankomt. Dus het is best wel, dat is niet echt een luchtige documentaire.
Nee, dat is heel heftig.
Het is een hele heftige. Maar het is wel heel interessant om te zien. En ja, spijtig dat het gewoon kan gebeuren door grote bedrijven die veel geld hebben, zeg maar.
Ja, dit is echt, dit zou zo invallen.
Ja, dit zou echt zo invallen. De Gary Valt. Nee, ja. Maar het is, je kan hem gewoon lekker kijken. Hij is wel vrij heftig. Maar hij is wel vrij bekend volgens mij deze, hoor.
Er staat wel iets van bij dat ik hier eerder iets over heb gehoord in ieder geval.
Ja, nu is het dus zoveel jaar later dat ik er voor het eerst van heb gehoord. Zag ik me eens op Netflix voorbij komen. En denk, waarom geef ik het gewoon geen poging?
Ja, misschien zet ik die ook nog wel een keer op.
Ja, zeker. Ja, nou ja, ik zou eerst wel... Nou, hij is anderhalf uur, dus je kan hem ook lekker met je vriendin denk kijken.
Ja, die vindt dit soort dingen ook altijd wel interessant. Ja. Dus daar zat ik inderdaad aan te denken.
Dit is echt een documentaire die vrouwen leuk vinden.
Ja, ja, zo ben ik ook opgekomen. Ik kreeg er een tip aangeraden.
Ja,
dus
ja daar heb je het al.
En uiteindelijk ook nog gezellig met Tom de hort opgegaan.
Dus ja, dat was leuk zeg.
We hebben Fallout gekeken, maar daar hebben we straks later over natuurlijk.
Ja, zometeen alles over Fallout. Tom, wat heb jij verder nog gekeken?
Ik heb nog Shogun gekeken, één afleveringetje. Ik weet niet hoeveel jullie zijn.
Ik moet nog steeds... Ik moet er nog twee volgens mij.
Ik loop echt dramatisch achter. Maar je kan het gewoon over hebben hoor. Want ik ben niet zo heel gevoelig voor spoilers.
Nee, maar er gebeuren wel een aantal interessante dingen in. Ik heb dus die van afgelopen dinsdag heb ik nog niet gezien. Maar diegene daarvoor wel. Dus ik loop nog eentje achter. Maar daarin gebeuren wel een aantal interessante dingen. Dus ik zal het voor de rest niet verklappen. Dan moeten jullie ook maar een beetje gaan kijken. Dan kunnen we daar binnenkort wel weer over hebben. Het gaat in... interessant worden in ieder geval. De broer van Torunaga, die komt geloof ik langs. Hij heeft een extra leger nodig om Osaka aan te vallen. En ondertussen gaat er echt van alles mis. Dus interessante aflevering. Verder heb ik The Sympathizer gekeken. Eén aflevering. Daar is gisteren het embargo van versteken. Ook screenshots van ontvangen. Een nieuwe serie op HBO met, jawel, Robert Downey Jr. En die speelt niet zo heel vaak in de serie.
Maar je moet even aan Julien laten zien hoe hij eruit ziet.
Heb je ook al laten zien? Julien weet het.
Okay. Nou goed, iedereen die nu luistert en denkt van wat bedoel je nou? Zoek even, ja, op IMDb kun je het gewoon zien.
Ja,
de Sympathizer. En dan zie je Robert Downey Jr. met een bepaalde make-up op dat je hem bijna niet herkent.
Het is geen Tropic Thunder, zei het nood.
Nee, geen Tropic Thunder, maar het is
maar
echt creepy.
Het komt wel in de buurt, want het onderwerp gaat ook een beetje over soortgelijk onderwerp als Tropic Thunder.
Nee.
Het gaat namelijk over het einde van de Vietnamoorlog. En hoe zeg maar het communisme daarin betrokken is. En hoe een gedeelte van de bevolking daardoor moet vluchten. Dus wel echt een hele interessante insteek. Een van die Vietnamezen die is een soort van dubbelspion. Dus dat zal wel een best interessant plot. En ze heeft ook interessante makers. Het wordt mede gemaakt door A24. Nou, dat is al best wel cool. En het is geregisseerd door Park Chan-wook. En die heeft een van mijn favoriete films gemaakt. The Handmaiden. Top. Vind ik een hele vet film. Maar ook Oldboy. Ik denk dat de meesten die wel kennen. Hebben jullie die gezien, Oldboy?
Als ik heel eerlijk ben, vind ik echt een hele rot film.
Echt?
Ja.
Het is een beetje een weirde film. Maar het is wel echt een hele goede film. Ook zit wel echt een aantal spijkerharde actiescènes in.
Ja, ik vind vooral de Spike Jonze. Wie heeft hem nou? Hij is ook een remake. Het is een Amerikaanse remake.
Ja, nee, die moet je niet kijken.
Ik heb ze alle twee gezien. Maar die Amerikaanse remake heb ik echt een hekel gekregen aan Oldboy daarom.
Ja,
ze hebben het gewoon verpest voor met de Amerikanen.
Maar ja, dat is wel een beetje je eigen schuld dan. Want sowieso Amerikaanse remakes, dat is sowieso een no-go. Maar ik vind het wel een hele vette regisseur. Ook altijd hele goede cinematografie. Hele mooie beelden levert het op. Die laatste Decision to Leave die hij heeft gemaakt. Meestal maakt hij alleen films. Maar nu dus voor het eerst ook een serie voor HBO. Die laatste Decision to Leave die is ook echt een prachtige film.
Ja.
Zowel qua verhaal vind ik die net iets minder goed dan The Handmaiden en Oldboy. Maar alsnog ook wel de moeite waard om te kijken. En nu dus voor het eerst een serie. Een aanradertje, zou ik zeggen. Ja. Op basis van de eerste aflevering. Dus ik ga de rest nog checken.
Staat het nu op HBO? Of?
Nee, het staat nog niet op HBO, maar wel bijna. Dus hou het in de gaten. De eerste aflevering, 14 april. Dus dat is komende zondag. Ik denk dat het dan maandag in Nederland erop staat.
Is iedereen klaar met Fallout dan? Dat is een mooie overstap. Ja.
Dan heb je Fallout gebinged. Kun je meteen hiermee verder. Ja.
Ja, genoeg
en die eerste aflevering zit echt wel weer meteen boordevol actie. Echt best wel een keiharde serie ook. Dus in Fallout zit veel actie, maar hier zit ook wel genoeg actie in.
Ik moet wel even nog tussendoor kwijt. Er is wel veel seriegeweld, voor mijn gevoel, nu.
Ja, opeens weer.
Ja, je moet echt overal, je moet echt werken om overal bij te blijven of zo. Ja. Zeg maar, om dat plekje te maken dat je ook nog Shogun kan kijken. En dan straks ook weer Fallout. En dan ook
de Boys,
de Sympathizer, de Boys.
Jij doet nog Invincible, dat wil ik ook nog kijken. Die X-Men 97 zat ik ook wel diep in. En die moet ik ook nog weer verder kijken. Dus dat soort dingen lopen allemaal een beetje naast elkaar. Vooral een beetje het nadeel als je eigenlijk bijna alles leuk vindt. Dan,
Je hebt gewoon tijdtekort nu met series. En dan heb je straks in droogte. Het is altijd heel gek hoor. Maar nu is het even bijbeunen.
Ja, het is toch een beetje een resultaat misschien van al die streamingdiensten. Die een beetje tegen elkaar proberen op te boksen.
Ja, dat sowieso.
Levert in principe mooie dingen op. Sugar is nu ook te zien op Apple TV+. Plus. Ook een goede serie.
Gisteren zat ik ze ook te denken, of Sugar of Invincible verder kijken. Toen dacht ik, Invincible, daar zit ik nou best wel diep in. Dus dat moet je eigenlijk af. Dus, maar het is gewoon te veel, joh.
Dat is wel een voordeel dat dan ook weer veel miniseries tussen zitten. Zoals Sugar, dat is ook 20 minuten per aflevering. Ik weet niet of dat nog meerdere seizoenen krijgt. Dat zou nog kunnen. Maar The Sympathizer is sowieso een miniserie. Dus dat is gewoon one and done. Lekker kijken en dan uiteindelijk ben je er klaar mee. Dus
nou,
dat scheelt ook weer,
Hebben we ook weer nodig, meer miniseries,
Hey, ik hoor trouwens dat de Bad Batch ook heel goed is. Ben je daar alweer mee begonnen?
Nee, ben ik nog niet mee begonnen met het nieuwe seizoen. Nee, maar dat is ook zoiets inderdaad dat ergens op het lijstje staat om verder te kijken. Maar Bad Batch is wel zo goed,
Het lijstje wordt, dat is te groot. Het lijstje wordt gewoon ellendig lang aangevuld nu.
Ja, dat wordt alleen maar aangevuld, dat lijstje. Ja. Dat wordt ook niet meer korter.
Er wordt gewoon te veel op je gegooid.
Nee.
En verder had ik nog een appie One Day gekeken op Netflix. En alleen kan niet meer helemaal normaal naar de serie kijken. Want die guy, die lijkt dus heel erg op Dennis Schouten.
Ja.
Daar zijn we achtergekomen.
Wow. Nou, achtergekomen, dat zie je gewoon meteen.
Nou, dat zie je meteen,
En dan is dit ook toevallig een van die tweelingen? Wat je hebt met Three Identical Strangers. Ze uit elkaar zijn gehaald bij de geboorte.
En hij is opeens Engels en Dennis Schouten is opeens Nederlands. Ja. Dat zou heel grappig zijn. Nee. Maar zeg maar, ik zag het eerst al. En ik kijk samen met mijn vriendin. En toen dacht ik zeg het niet. Want als ik het zeg, dan wordt het een ding. Dan gaat zij het ook zien. En toen na een tijdje, Nou ja, ik ben wel heel erg op Dennis Schouten.
Kun je niet meer kijken.
Toen dacht ik, ja, dat had ik gezien inderdaad. Maar, nou ja, ik kan alsnog wel kijken. Alsnog wel een goede serie. Maar het gaat echt, ik ga er heel langzaam doorheen. Dus dat.
Dus het is niet, niet goed genoeg om te bingen.
Ja, ja wel, maar ja, als je dat samen kijkt en je hebt niet zo heel veel tijd om dingen te kijken, dan gaat dat niet heel hard. En het zijn ook 14 afleveringen of zo, wel van een half uur. Dus eigenlijk 7 van een uur, maar ja, het gaat nog niet heel hard. Dus misschien moet ik dat gewoon loskoppelen van elkaar en alles in 2 dagen doorheen rammen.
Ja,
dan,
maar
soms slimmer.
Dat merk ik wel. Mensen zijn echt toe aan series en games die niet meer zo lang zijn.
Nee.
Mensen vinden het fijner als het gewoon kort en bondig is. Weet je wel, 8 afleveringen klaar.
Ja, 8 is top.
Nou, het probleem is ook wel dat je wilt alles zien. Dus als je gewoon keuzes maakt, dan is het gewoon prima te doen hoor. Maar het is gewoon dat het te veel goeds is. Dat is denk ik de kern van het probleem. Als het gewoon hadden verspreid over een jaar, heel netjes dat je bijvoorbeeld nu Fallout hebt en dan zou je volgende maand, ik zeg maar wat, de Pingwin krijgen en dan de Waan erop Sugar. Dat soort dingen, weet je wel. Dat het lekker, dat je een maandje hebt. Maandje, dat is veel beter geweest.
Alleen voor mijn gevoel is wel alles prima, zeg maar. Het is allemaal een beetje A of B tier, maar niet meer S tier. Zoals vroeger had je dan seizoenen van 13 afleveringen van een uur of zo. Maar dat waren dan vaak echt hele goede series. Zoals, weet ik veel, Breaking Bad of zo. Of Sopranos, The Wire. Ja. Zeg maar, ik mis de afgelopen 2-3 jaar of zo.
Iets waar
wel
je
een serie die echt
zo
van zo'n hoge kwaliteit is. Voor mijn gevoel is alles een beetje, nou, gewoon, de algehele kwaliteit is wel heel hoog. Dus alles is een beetje rond de 8, 8,5 qua cijfer. Maar echt 9,5. Zoals The Wire, Sopranos, Breaking Bad, dat soort dingen. Dat is de afgelopen jaren toch een beetje minder geworden.
Nou, waar ik naar uitkijk is bijvoorbeeld Game of Thrones.
Ja.
Die kan House of the Dragon, moet ik dan zeggen. Ja, die kan dat niveau wel weer aantikken. En dit seizoen schijnt heel lijp te gaan worden. Dus ja, die kan wel een beetje dat niveau gaan halen. The Boys vind ik ook enorm leuk om te kijken.
Ja, maar dan
hoge fun factor. Misschien geen S-tier, nee, hoge A-tier.
Ja.
Maar wel een enorm hoge fun factor, waardoor ik er wel enorm naar uitkijk. Maar ik snap zeker wat je bedoelt. Fallout is voor mij ook een hele hoge A-tier.
Ja.
Als ik kijk in het algeheel, voor mij persoonlijk als Fallout-slet is het een S-tier. Maar het is inderdaad niet kwaliteit die jij noemt, Sopranos.
Niet de hele wereld gaat er naar kijken, zeg
maar. Niet Better Call Saul kwaliteit.
Ja, ik denk dat de laatste serie die dat heeft bereikt, de Last of Us, was. Daar, die had wel een grip op de hele planeet, om het zo. Iedereen keek dit. Dat was echt, zelfs al speelde je die game.
Maar dan zelf had ik alsnog van, voor een gameverfilming is het heel goed.
Ja.
Net als bij Fallout. Maar als je het dan weer gaat vergelijken met een Game of Thrones in de hoogtijdagen.
Nee.
Dat was echt dat je gewoon, ja, zodra die aflevering af was, de laatste, dan keek je alweer uit naar de volgende, zeg maar.
Ja, dat is waar.
Nou, ik vind Fallout misschien zelfs leuker dan The Last of Us.
Nou, ik ben benieuwd. Beter. Ik heb, ja, daar gaan we het straks natuurlijk dieper over induiken. Maar ik denk als ik alles heb gezien en mijn fanboy factor net als jou, dat is iets te hoog, denk ik ook, om een eerlijke reactie te kunnen geven hierop. Maar dus ik zie dat wel gebeuren, ja. Maar ik moet wel zeggen, de massa gaat dat denk ik heeft een andere perceptie daarop. En daar moeten we ook heel eerlijk in zijn.
Ja, maar ja, we gaan het erover hebben zo.
Eén serie die ik denk die het misschien wel hoog kan redden trouwens, is de Pingwin. U hoort er heel weinig over, maar als ze... hoe heet die gast ook alweer?
Met Reeves.
Nee, de
Colin Farrell.
Hoe die eruit zag in de serie en hoe die het acteerde. En, in de film en hoe die het acteerde van de Batman. En in feite, ik denk dat ze hier wel mooi mee kunnen scoren.
Ik denk dat het ook weer een hoge A-tier wordt.
Ik gok op een S-tier, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ik geloof gewoon niet dat hij de Pingwin is.
Niet?
Je kan niet zien dat hij het is. Dus ik geloof niet dat hij het is.
Dat is waar.
Het is gewoon een of andere stuntman of zo. Zeggen ze, ja, is Colin Farrell. Dat meer mensen gaan kijken.
5 maskers op, ja.
Hij zit gewoon lekker thuis op de bank.
Ja, joh.
Helemaal niet werk.
Zijn naampje erop plakken. Eigenlijk iemand anders die het doet. Een soort ghostwriter, maar dan een acteur voor hem.
Je hebt dus geen One Piece gekeken, Tom?
Nee, ik heb geen One Piece gekeken.
Was je nou geëindigd?
Tenminste, in het bestek van afgelopen week. Net voor een hele lading filler afleveringen.
Ja.
Echt iets van 15 filler afleveringen of zo. Dus ze zijn net weer op zee. Dus ze komen net uit Arabasta. Nico Robin is op de boot.
Ja.
Dus ik sta wel aan de vooravond van grote gebeurtenissen, als ik jou moet geloven.
Ja, ik zit even te scrollen hoor.
Even kijken. Wel iets verder. Ja, zeg maar, die 130 is de laatste die ik heb gezien.
Ja, dit kun je allemaal skippen. Dit is wel echt filler. Dus je bent eigenlijk bij 144 nu.
Eigenlijk bij 144. Ja, ja. Dus op zich gewoon een kleine progressie geboekt zonder te kijken.
Ja, maar ik denk als je dit hebt gezien, dan ben je wel weer getriggerd om heel veel verder te kijken.
Ja, er kwamen ook gewoon een heleboel andere dingen tussendoor, zoals die Sugar die ik dan heb ik wel afgekeken.
Ja.
Maar dit is ook wel even zo'n serie om lekker tussendoor te kijken.
Ja.
Dus ik ga binnenkort alweer aan beginnen. Misschien een leuk voor komend weekend. Ja.
Oeh. Ik pak even mijn Crunchyroll erbij om te kijken hoe ver ik nou ben. Want ik had wel...
Komend weekend heb je Fallout, Tom.
Ja, oh ja, dat is ook weer waar. Ja, zie je, dan komt het toch weer telkens wat tussendoor, ja. Maar Fallout, daar ben je in principe zo doorheen.
Ja.
We hebben er al twee kunnen zien, dat scheelt.
6 uurtjes.
Kleine voorsprong opgebouwd.
Kijk, je moet even beseffen, hè. Want je hebt hier die One Piece filler list website. Dus dan weet je wat je niet hoeft te kijken. Jij bent nu bijvoorbeeld, jij bent nu hier. Nu ga ik scrollen naar waar ik ben. Dan moet je kijken hoeveel ik heb gekeken.
Ja, veel. Dat snap ik.
Kijk hoe lang ik aan het scrollen ben. Ik ben nog steeds niet klaar, hè? Ik ben nog steeds niet klaar. En ik ben echt snel aan het scrollen. Hier ben ik. 912.
Een hele frappante flex, hoor. Even scrollen.
Nee, maar dat is meer autism flex, weet je wel. Ja. Van oké, dit is mijn story.
Maar ja, aan de andere
en
kant.
Ik ben nog steeds niet even ver als de meeste mensen. In onze Discord zijn er mensen die hebben het in 4 maanden gedaan. En ik doe er al anderhalf jaar over.
Anderhalf jaar of zo, ja.
Anderhalf jaar. Ja, ik ga niet heel hard.
Zeg maar november, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor.
Ja, dus 1 jaar en anderhalf jaar.
Ja.
Ja, maar ik ben dus bij 912 en ze zitten
dus
nu
eigenlijk
op
ga jij nog best wel langzaam.
1100. Ik ga relatief langzaam, ja. Maar we hebben het ook druk met andere dingen, laten we eerlijk zijn.
Maar ik ben dus bijna bij 150. Dus even kijken.
Ga je nou uitrekenen hoe snel je... Maar kijk, weet je wat het is? Je hebt fases dat je sneller gaat dan niet. Want bijvoorbeeld, ik had laatst 2 weken vakantie. Toen heb ik 100 afleveringen gekeken. En sinds ik terug ben van vakantie heb ik er 10 gekeken.
Ja,
het is... Het is niet echt, je kunt niet...
Kijk, dan ben ik alweer bijna op 15%.
Ja, maar
dit soort berekeningen schieten echt niet.
Ja, maar je moet het ook zo nog zien, hè. Kijk, jullie hebben natuurlijk de Elden Ring DLC komt straks uit, toch?
Ja, ben je daar weer 80 jaar kwijt.
Dus er sluipen allemaal dingetjes in zonder dat je het zelf door hebt.
Maar die afleveringen zijn zo kort. Bij wijze van spreken, als je op de wc zit, kun je al een aflevering kijken.
Ja, dat is maar je gaat nu 8 afleveringen Fallout kijken, wat ongeveer, wat zal het zijn, 6 uurtjes bij elkaar is.
Ja.
Nee, 6 afleveringen, we hebben dan al...
Ja, je hebt al 2 gezien.
Dat is toch 6 uur.
Maar oké, die 2 uur had hij ook kunnen gebruiken om 6 afleveringen One Piece te kijken.
Ik denk gewoon dat voor jullie de oplossing is dat we dat er een wc is met een schermpje op de deur. En dat je dan gewoon als je naar
de 6 afleveringen One Piece, nog veel meer. 18.
In 2 uur kan je 18 afleveringen kijken.
Nee, ik rekende zo. In die 6 uur van Fallout kijken,
kun je er 18 kijken.
Van One Piece kijken.
Of je speelt hem af in 2 keer snelheid, hè?
Ik las dus op Reddit een heleboel mensen. Die doen One Piece kijken. Nee, niet 2 keer, maar 1,5 keer.
Ja.
Dan kun je het nog wel volgen. Alleen het enige nadeel is dat de muziek, die klopt niet meer. Die gaat, dan valt het op, zeg maar.
Maar je snoept wel wat van de tijd af.
Ja,
maar waarom moet het
in de grand scheme wordt het
waarom moet het een cheat code zijn? Maar dit is mijn
die wordt hij boos, hè? Nee, ja, dat vindt hij niet mooi.
We hebben hem.
Nee, maar even in zijn geheel. Dit is iets waar ik deze week heel veel over heb nagedacht. Ja. Is,
oh.
Omdat ik heb gisteren dus weer Fallout 76 gedownload, de game. En ik dacht ook heel erg van, waarom heb ik deze game nooit echt tijd gegeven? En dat is omdat iedereen legt zichzelf heel erg druk op van, we moeten het nu gaan, je moet nu spelen en je moet het nu ook snel uitspelen. En dat doen mensen dus met One Piece kijken ook van, het was nu even een hype op Netflix, iedereen gaat het kijken. Ik moet het ook nu heel snel kijken en ik moet alles heel snel gezien hebben. En dat is met games ook zo. Het is deze week een hype, dus deze week moet je het spelen en je moet het uitgespeeld hebben of je moet die Battle Pass zo snel mogelijk.
Ja, en als je het niet uitspeelt, dan is het dan niet leuk meer.
Nee, en als je het niet snel...
Kijk maar naar jou met Dragon's Dogma bijvoorbeeld.
Ja, als je het niet snel genoeg doet, dan ben je niet bij en dan is het opeens niet meer leuk.
Nee.
Maar dat ligt ook een beetje aan het werk waar we in zitten natuurlijk. Maar dat voel ik zelf heel erg.
Ja.
Van, als ik het niet snel genoeg uitspeel, dan heeft de rest het al uitgespeeld en dan ben ik niet meer bij. Ja. En dat is een heel domme gedachte. Maar daarom heb ik nu gewoon scheid gehad van Fallout 76. Er zit zoveel nieuwe content in die ik nog niet heb gecheckt. Ja. En dat wil ik al maanden wil ik dat eigenlijk checken. Ik ga het nu gewoon rustig doen op mijn eigen gemak.
Moet je ook doen.
Ja. Terwijl kijk je wat de massa speelt. Dan in ons bubbeltje is het de hele tijd een nieuw ding, nieuw ding, nieuw ding. Maar de massa die speelt gewoon continu oudere games.
Ja.
Die zijn nog steeds Fortnite aan het spelen. Of die zijn nog steeds GTA 5 aan het spelen. Of GTA Online.
Ja, maar ook hetzelfde met bijvoorbeeld dat jullie altijd zeggen van... ik heb meerdere redenen waarom ik Sopranos nog niet helemaal heb gekeken. Maar je zou prima kunnen zeggen van, ja, ik laat al die nieuwe series die uitkomen een beetje schieten. Ik ga gewoon het komende half jaar spenderen aan al die Sopranos afleveringen kijken. Nou. Maar ja, dat doe je toch niet zo snel van, ja, want je moet wel het kijken wat nieuw is. Ja.
Nee, dat hoeft dus niet, want ik...
Nee, maar dat is wat ik mezelf een beetje
oprecht. Ja, maar dat speelt wel bij veel mensen. Want al vraag je een heleboel mensen van, ja, heb je The Wire gezien? Dan zeggen ze nee. En dan vraag je van, wat kijk je nu? Ja, die kutserie op Netflix die net nieuw is.
Nee,
ja, en dan denk je van, ja, waarom kijk je dan niet The Wire? Terwijl dat is zo fucking goed, nog steeds relevant.
Mensen zijn er wel gevoelig voor wat nieuw is.
Ja.
Ja, ik ben ook hier op de redactie een jaar gepest omdat ik nog Fallout speelde. Hè? Dus,
Nee, maar niet gepest.
Loser. Ja.
Je kan hier niet gepest worden met Fallout spelen. Onmogelijk.
Ik werd gecyberbullied. Nee, maar het is, je moet het gewoon even loszetten, die schakel in je hoofd. En dat is wel...
Je moet een knop omzetten wat dat betreft.
Er is iets... Kijk, je moet gewoon zeggen van, spoilers boeien me gewoon niks meer. En dan kan je met series en games kan je dit gewoon doen. Want ik ben ook inderdaad, ik ben ook vrij laat heel de Sopranos gewoon door gaan beunen op een rij. En ik had zoiets van, ik vind het prima.
Maar toen ik dus studeerde, toen deed ik dat ook. Toen keek ik heel veel oudere dingen. Speelde ik heel veel oudere games. Begon ik opeens te spelen omdat ik dacht van, ja, lijkt me cool. Ja. Maar ja, goed, mindset is een beetje veranderd tegenwoordig.
Je moet gewoon dat hypegevoelig moet je even uitzetten, denk ik. Dat is
de FOMO.
Het. Ja,
maar
de
dat
FOMO
is ook omdat in die periode krijg je ook misschien niet per se alles mee via internet of zo. Ja, nu zitten we natuurlijk ook bovenop het nieuws.
Zo lang geleden heb ik ook weer niet gestudeerd, hoor. Maar...
Nee, oké. Okay, nou, als ik even kijk naar mezelf.
Ik heb niet hieroglyphen moeten lezen in een grot om mijn studie te halen.
Ik volgde niet per se van, oh, welke series komen nu deze maand uit? Terwijl, ja, nu op dit moment, dan ben je daar wel een beetje van op de hoogte. En toen keek je gewoon van, oh, wat is goed? Wat staat bovenaan de toplijstjes? Nou, Breaking Bad. Dat was dan voor mij een aantal jaren geleden dat het was uitgekomen op het moment dat ik keek. En dan ging ik het gewoon kijken. En dan keek je alles in één keer. En uiteindelijk dan... Ja, weet je wel een beetje wat er speelt dan met Better Call Saul. Dan kun je wel kijken als je bij bent.
Ja, het is ook wel een beetje onze bubbel, hoor. Die zichzelf wat onnodige druk oplegt wat dat betreft, denk ik.
En ik moet ook zeggen, ik vind het prettiger om de serie na een hype moment te kijken dan dat ik in het hype moment kijk. Want dan heeft iedereen het erover. En dan...
Maar het is ook wel weer leuk om met andere mensen erover te hebben.
Ja, dat wel. Maar je voelt je ook een soort van wat we nu hebben, een sociale druk om bij te blijven.
Ja, maar dat heb ik ook. Want als ik dan zie dat mensen het erover hebben, dan denk ik van, oh, ik moet ook kijken. Ja. Mijn vrienden zijn aan het kijken en dan kun je erover meepraten. Ja. En als ik het over een paar maanden ga kijken en ik begin er dan weer over, dan heeft niemand meer zin om het erover te hebben. Want dan is het er al, het is alweer voorbij dat moment.
Ja, en dat moment, dat boeit dus eigenlijk helemaal niks. Dat is een beetje dat moment is leuk. Het is leuk, je kan het over hebben. Maar je hebt ook weer een soort van publieke mening waar heel veel mensen in meegaan. Ik zeg niet dat wij dat doen, maar je gaat wel over het algemeen.
Ja.
En als je het lekker op je eigen tempotje kijkt, kan je nog zeggen, oh joh, weet je, dit vind ik eigenlijk best wel tof. En dan je vindt ook weer andere dingen aan een serie die...
Ja, ik snap wat je bedoelt. Als iedereen heel erg hyped is, dan ga je toch wel een beetje... Ja, als je op het internet heel veel hype ziet, dan ga je er automatisch wat positiever in of zo.
Ja, en dat is eigenlijk het prettige wat ik dus heb al. Lift ik niet mee op, oh, iedereen kijkt nu... wat even een serie pakken, hoor.
Shogun loop je een beetje
achter. Shogun loop ik achter en ik vind het eigenlijk prima. Ik heb gewoon zoiets van, ik kijk het lekker in mijn eigen tempo wanneer ik er zin in heb. En het geeft toch een soort van meer rust in dat aspect.
Ja, je kunt er ook wel meer van genieten uiteindelijk. Ja.
Maar dat is ook niet echt spoilergevoelig zoals, weet ik veel, Game of Thrones of zo. Als je daar 2 of 3 afleveringen achterliep, dan had je echt een probleem, zeg maar.
Ja, dat vond ik dus niet erg. Dus dat is ook een ding met Game of Thrones. Ik weet nog wel, we hebben hier best wel discussies, maar ik liep echt achter op Sven, Nick, toen we het allemaal live gingen kijken.
Ja.
En daardoor heb ik ook denk ik zo'n hekel gekregen aan de serie, omdat ik alles heel snel moest kijken.
Maar ik vond het dan ook heel leuk om dan een aflevering te kijken en op Reddit te gaan kijken wat andere mensen dachten, wat waren hun theorieën en daar dan allemaal te lezen, YouTube filmpjes te kijken.
Ja.
Maar dat zijn de S-tier series, daar kan je dat mee doen. Ja. Dus de Leftovers.
Ja, dat is waar. Ja, er zijn niet zoveel van.
Game of Thrones, dat soort dingen.
Ja. Goed, Tom, had je nog meer gekeken?
Zo, nee.
Dat was hem, hè?
Was hem. Ja, Fallout natuurlijk, maar daar gaan we het zo over hebben.
Ja, ik had Fallout gekeken, One Piece is benoemd. Deze wilde ik nog even aanhalen, want het is een paar keer benoemd wat mensen leuk vinden. Een beetje real-life series met een spelelement. Hè. Wie is de Mol is een paar keer voorbij gekomen. Veel mensen in onze Discord die Wie is de Mol kijken. Ja,
en de Belgische Mol natuurlijk. Moet ik ook nog verder kijken.
De Belgische Mol. De Verraders heeft nu een seizoen met... niet bekende mensen, zeg maar. Dus gewoon mensen konden zich aanmelden om mee te doen. Er is gewoon een selectie uitgekomen. En ja, die is ook echt fantastisch. En ik denk dat mensen die Wie is de Mol leuk vinden, dit ook echt heel erg leuk gaan vinden. Het is natuurlijk een beetje het weerwolvenspelletje.
Ja.
Van je moet zien wie is nou de verrader in de groep. Maar het is echt een fantastisch seizoen. Want wat je natuurlijk hebt bij bekende mensen, die kennen elkaar altijd wel een beetje. Of via, of die moeten toch wel een beetje... leuk gevonden worden.
Ja, en als kijker ken je ze ook al een beetje. Dus daardoor vind ik eigenlijk shows met onbekende mensen ook iets leuker. Omdat je gaat ze gewoon beoordelen op basis van hoe ze zijn in die show of in die serie. Ja. En niet op hoe je ze al kent, zeg maar.
Ja, en nu met deze onbekende mensen. Je hebt zo'n mengelmoes aan figuren. Dat is echt prachtig. Een van de verraders was bijvoorbeeld een recherche. Maar die dacht, ja, ik ga niet vertellen dat ik bij de recherche zit. Want dan denkt iedereen van, oh, hij is een goede onderzoeker en hij gaat dingen doorhebben.
Dan dus gaat hij meteen eruit stemmen natuurlijk ook.
Ja, dus had hij dus verteld van dat hij vrachtwagenchauffeur is en zo. pas toen hij naar huis moest, zei hij van, ik heb tegen jullie gelogen. Ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Iedereen zo, ja, ik wist het wel. Ook heel risicovol, hè, dat je daar binnen loopt en zegt, ik ben vrachtwagenchauffeur. Stel dat er iemand anders ook vrachtwagenchauffeur is, dan val je zo door de mand.
Ja, hoe schakel je dan door naar de volgende verstelling of zo? Ja, dat is een moeilijke vraag gaan stellen.
Langs de A12, dat bootje bal, die is goed, hè? En dan zeg jij van, welk bootje bal? Weet ik helemaal niet.
Het is trouwens wel.
Zeggen, ja, lekker man. Hebben ze helemaal niet daar.
Het is trouwens wel grappig dat dit heeft internationaal ook nog vergeschopt, de verraders. Het is gekocht ook door de Britse BBC, volgens mij.
Ja, dat is wereldwijd een ding, ja.
Ja, je hebt nu inderdaad heel veel landen waar het is. Maar het is een heel leuk seizoen. Echt, het is nog niet afgelopen, trouwens. Maar enorme aanrader. Dus als je van die beetje die spelshows houdt, zeker leuk. Ik heb ook de docu gekeken van Manchester City op Netflix. Together heet die. Dat gaat over dat treble jaar vorig jaar. Dus dat ze de drie prijzen, grote prijzen hebben gewonnen.
Bedoel je Together?
Ja, je kunt best gewoon zoeken op Together. Maar ze hebben dan in het logootje hebben ze een 3 in de midden gezet.
Daar ga ik heel slecht op. Op cijfers in logo's.
Ja. Ja. So, Together docu.
Het heet niet anders.
Het heet gewoon Together. Together treble winners. Maar als je dan de serie op... Oh, het heet gewoon Together Treble Winners. Maar als je dan de serie start, dan verandert die E in een 3. Oh, dus het is wel gewoon Together met een E. Maar de animatie als de aflevering start is dan een 3. Maar wat ze eigenlijk hebben gedaan is gewoon... Manchester City heeft zelf een mediateam dat heel het jaar het team volgt.
Ieder jaar eigenlijk.
Ieder jaar. En als je dan een maandelijks bedrag betaalt, dan kun je al die video's zien. En wat Netflix gewoon heeft gedaan is gewoon, ze hebben dat opgekocht, omgetoverd tot 6 afleveringen. En dan kun je het helemaal volgen. Maar omdat het maar 6 afleveringen is van een heel jaar, is het eigenlijk niet super gedetailleerd. Ik heb het helemaal gezien en ik was al redelijk op de hoogte van het treblejaar. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk aandachtig gevolgd als voetbalfans ook. En je mist eigenlijk best wel veel dingen, ook best wel veel details. En het gaat heel weinig over het eindfeest in Manchester zelf, zeg maar, dat ze met die bus rondgaan.
Terwijl dat is misschien het grootste verhaal.
Dat is misschien wel het grappigste verhaal ooit. Bijvoorbeeld die Jack Grealish die 3 dagen lang niet heeft geslapen met 2 privéjets tussendoor, tussen zeg maar eindfinale en uiteindelijk daar in die parade staan. Een paar privéjets genomen van feestje naar feestje, niet omgekleed, nog in zijn wedstrijdshirt, ergens in die pizza staan.
Echt alsof er gewoon een random iemand bij carnaval de hele week feest viert. Ja, zo bij een beetje erbij.
Dat soort dingen zitten er allemaal niet in. Wat ik eigenlijk wel een beetje had gehoopt, dat meer behind the scenes beelden. Maar dat viel me wel mee. Maar alsnog is het echt een prachtige reeks van 6 afleveringen waarin het hele seizoen voorbij komt. Alle ups en downs. En gewoon, het is een hele grappige, leuke spelersgroep. Ik weet, veel mensen hebben een beetje hekel aan Manchester City. Om allerlei redenen. Maar het zijn echt wel een groepje lachen gasten bij elkaar. En je ziet een van de beste trainers, al dan niet de beste trainer aller tijden aan het werk. Dus als je iets met voetbal hebt, moet je dit eigenlijk wel kijken.
Ja, vet. Ja, klinkt goed.
Ga je het kijken,
misschien ook even checken, ja.
Ik denk als je een aflevering hebt gezien, dan heb je er zo 6 gezien, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Fiets je zo doorheen. Ja, ja, leuk.
Zeker als je zeg maar zondagmiddag lui op de bank, niet heel goed opletten.
Ja, precies. Ja.
Bordje op schoot. Lekker man.
Lekker on-site.
Ja. Ja. Hey, maar het is tijd om het te hebben over Fallout. Daar wachten de mensen op. Dat willen de mensen weten. En de serie is nu beschikbaar op Prime Video. Het heeft 8 afleveringen in 1 keer beschikbaar. Dat is ook wel weer even een keer lekker. Zo. Dat je gewoon op je eigen tijd kunt beslissen van wanneer wil je het gaan kijken. Maar Fallout is natuurlijk de serie gebaseerd op de games van Bethesda. Bethesda heeft ook nauw samengewerkt met Jonathan Nolan en Lisa Joy, de showrunners, om deze serie te gaan maken. Todd Howard nou betrokken geweest. Ja, Todd Howard, een van de meeste breinen achter het Fallout-universum.
God Howard.
God Howard. lieg tegen me, Todd. Maar daar is echt een hele goede serie uitgekomen. Ik heb Fallout dus al eerder mogen zien, de 8 afleveringen. En het is echt, echt fantastisch geworden. Ik ben als fan enorm blij met wat ze hebben gedaan. Ze hebben de franchise enorm eer aangehouden. Je ziet gewoon dat het met heel veel liefde is gemaakt. Jonathan Nolan heeft zelf gezegd enorme fan te zijn van Fallout. Hij heeft jaren geleden zelf Fallout 3 gespeeld. Is daar verliefd op geworden en dacht van hier moet een serie van gemaakt worden. En samen met Todd Howard zijn ze echt tot iets heel moois gekomen. Ook fantastische acteurs erin. Ella Purnell speelt Lucy, echt het Het belangrijkste hoofdpersonage. Je volgt eigenlijk 3 verhaallijnen, maar die van Lucy is wel het meest belangrijk. En dat doet ze echt heel erg goed. Ella Purnell is echt op een goede streak bezig. Yellow Jacket zit ze volgens mij ook in. Ja. Ze spreekt de stem in van Jinx in Arcane. Zo. Ze heeft echt hele toffe rollen de laatste tijd. Maar waar Tom enorm fan van is Walton Goggins. Die speelt dan The Ghoul. Fantastisch gedaan. Ze hebben expres ook zijn make-up zo gedaan dat je wel nog kunt zien dat het Walton Goggins is, maar dan als ghoul. En daarom heeft hij wel nog zijn gezichtsuitdrukkingen en kan hij echt zijn acteerprestaties goed laten zien in die rol. Heeft ook heel veel scènes nog voordat de bommen zijn gevallen. Dus echt fantastisch. En de derde verhaallijn gaat een beetje over de Brotherhood of Steel. Nou, Shu weet ook in de games een enorm belangrijke factie die in elke game, of eigenlijk moet je zeggen in elk gebied, weer een soort andere beweegredenen heeft. In Fallout 3 zijn ze een beetje de good guy en staan ze wel een beetje aan de goede kant in dat verhaal.
Fallout 3 zijn ze losgekoppeld, hè?
Een beetje losgekoppeld,
Die zijn losgekoppeld, die takken. En dan heb je in Fallout 4, zijn het weer net nazi's. Ja. Alles moet dood wat geen mens is, zeg maar. Ja
en dan is het of je sluit je aan bij hun overtuigingen of misschien is het beter als je dood bent.
Ja.
Ja. Dus ja, in deze serie kiezen ze meer voor de Fallout 4 kant. En het pakt echt fantastisch goed uit.
Is het meer 4? Want ik ben nog niet heel ver. Hè? Dus
dat lijkt nog niet in de eerste 2 afleveringen. Nee, in ieder geval.
Wij hebben pas 2 gezien. Dat is ook wel van. Jij hebt alles gezien. Dus.
Ja, kijk, ze hebben gewoon. Ik kan er niet veel over spoilen. Want uiteindelijk komen alle verhaallijnen samen.
Ja.
Maar wat de Brotherhood of Steel wil, is macht. Wat ze altijd al hebben gehad, ze zijn een beetje tegen de Enclave. Daar staan ze tegenover. En de Enclave is een beetje de oude Amerikaanse regering, als het ware. Die komt niet echt voor in deze serie, nog de Enclave. Maar de Brotherhood of Steel,
toch?
Ja, ze worden wel benoemd. En je ziet ze heel even, maar geloof me, in de rest van de aflevering komen ze niet echt voor. Maar ze willen een beetje macht. Daar houden ze van. Ja. En er komt uiteindelijk iets in dit eerste seizoen waar mensen macht over willen hebben. En je komt er dan achter dat ook dat het belangrijk is dat Aaron Moten, die speelt. Hoe heet hij nou?
Ja,
die speelt de soldaat van de Brotherhood of Steel.
Initiative, zeg maar. Hij komt net binnen daar.
Maximus speelt hij, Maximus. En je merkt dat hij eigenlijk niet per se het blauwdruk is van een Brotherhood of Steel soldaat. Want dat zijn eigenlijk hele gemene naar gasten. Of tenminste, gewoon heel hard, weet je wel. Van ze hebben een doel en iedereen moet wijken voor dat doel. En hij is misschien toch wel diep van binnen wat zachtaardiger. Hij werd een beetje gepest op die academie. Voelt zich daar niet heel erg fijn.
Hij heeft ook wel een beetje iets gemeens.
Omdat hij daar uiteindelijk is opgegroeid, merk je dat hij iets gemeens heeft. Maar je verwacht waarschijnlijk wel, uiteindelijk wordt hij wat softer. Want dat is wie die echt is.
Kijk, de grote grap is dus wat je ook ziet in de eerste aflevering volgens mij, is dat de top van de Brotherhood of Steel wordt juist niet dat ze als heel agressief worden gezien, maar de soldaten zelf, die hebben zoiets van, weet je, fuck it, we gaan gewoon alles lopen.
Ja, maar die scribes, die zijn uiteindelijk wel de katalysator van agressie binnen de Brotherhood of Steel. Ja, dat zijn die priesters in die rode pakken. Die zijn ook zo goed gemaakt. Drie hele, hele toffe verhaallijnen. En meestal, wat soms gevaarlijk is als je 3 verhaallijnen doet, is dat je er 1 leuk vindt of 2. En de rest niet. Maar hier vond ik alle 3 de verhaallijnen interessant. Ik vond ze ook heel goed in elkaar verwoven. En dat zorgde eigenlijk voor dat ik geen moment het saai heb gevonden. Uiteindelijk heb je aflevering 5 en 6. Die zijn iets wat trager. Maar uiteindelijk gebeuren daar ook dingen in die heel erg belangrijk zijn voor het plot. En die je ook heel erg verrassen. Dus zelfs toen het een beetje gas terugnam. Ik denk misschien ook een beetje budgetair-wise. Want dat zijn scènes die zich weer een beetje afspelen in gebieden die ze al eerder hebben gebruikt. Dus dan konden ze sets opnieuw gebruiken, denk ik. Maar enorm vet verder. Het neemt even wat gas terug, maar aflevering 7 en 8... die knallen weer echt enorm. Die gaan ook mensen echt enorm verrassen. Ik was in ieder geval enorm verrast. Achteraf denk je van, had ik wel aan kunnen zien komen. Maar dat vind ik juist wel een goed teken vaak. Dan betekent dat als ik hem nu opnieuw ga kijken, dan kan ik wel dingen herkennen van, dit zat zo en zo. Het is wat dat betreft ook best wel een heel intelligente serie.
Met Jonah Nolan.
Jonah Nolan. Ja, hij wordt graag Jonah genoemd.
Ja, dan snap ik het ook wel. Want kijk, Westworld kon het in feite ook neerzetten. Dat je aan het einde dacht van, hè? Maar dat lag gewoon voor de hand. Maar je hebt het niet doorgehad. Dus dat heb je hier dan ook een beetje, als ik het zo hoor.
Kijk, Westworld was natuurlijk echt ziek, mind blown, what the fuck. En dit heeft dat ook maar in mindere mate wel. Ik bedoel, Westworld was wel echt next level. Je hoofdje wordt eraf geblazen. En hier is het ook gewoon van, hier is wel echt van, hoe heb ik dat nou niet door kunnen hebben? Dat het eigenlijk al heel de tijd zo zat. Want Fallout heeft natuurlijk zijn charme van die gemengde genres. Hè? Het is heel erg grappig. Je hebt heel erg die horror elementen, die gory elementen, wat tussen aanleidingstekens ook weer grappig moet zijn. Hè? Want ja, hoe die gevechten dan zich uitspelen met zo'n power armor die dan vecht tegen een gewone soldaat. Ja, die smijt die dan zo door heel zo'n stad heen. Dat heeft ook weer een beetje een komisch effect. Dus, maar daaronder zit dus echt nog wel een diepere laag die best wel serieuze thema's heeft. En best wel een serieus mysterie opzet. Dus ja, dat lollige en jolige, dat moet je niet onderschatten, denk ik, als je begint met kijken. Want ja, ik denk ook, ja, jullie hebben Walt en Goggins in actie gezien, de eerste twee afleveringen. Ja, die is echt nog heel erg fantastisch de rest van het seizoen. Met name ook de scènes dat die voor de oorlog ga je hem nog vaker zien.
Ja.
Dat is echt fantastisch, man. Het is echt wat een acteur. Ik was nog niet super goed bekend met hem.
Nou, dan begint het vanaf nu pas voor jou.
Ja, denk maar ik. Echt topgozer en topacteur.
Zeg maar, eigenlijk overal waar hij in zit, steelt hij best wel heel erg de show. Echt heel charismatisch karakter heeft hij eigenlijk.
Ja, ja, nou dat merk je ook. Ja. Als de Ghoul is hij echt het meest charmante aan de serie, denk ik wel. Want het is ook, de Ghoul is ook echt tekenend voor Fallout natuurlijk. Hè. Het is ruw, het is gewelddadig. Het is het teken van, ja, de mensheid heeft geen normen en waarden meer op dat moment. De enige mensen die dat eigenlijk een beetje hebben, zijn de mensen in de Vault. Maar ja, goed, die zijn hun hele leven voorgelogen. Ja. Dus die hebben een soort van neppe normen en waarden. En dat komt ook heel erg terug in de serie. En wat ik echt heel erg vet vond en waar ik ook heel erg op hoopte, is dat ze heel erg zouden leunen op Vault-Tec. En de invloed van Vault-Tec op de wereld van Fallout.
Ja.
In de games moet je daar best wel naar op zoek. Als je bijvoorbeeld naar gebouw gaat van Vault-Tec en je leest computertjes, kom je er wel achter wat ze hebben gedaan. Als je naar Vaults gaat en je gaat daar de computers lezen van de overseers, dan ga je wel hier en daar merken van oké, dit en dit is er gebeurd. Maar de game legt niet heel erg letterlijk tegen jou uit, oké, dit is Vault-Tec, dit is hun invloed geweest op de geschiedenis in de wereld van Fallout, dit is hoe ze zich met politiek hebben bemoeid, dit is waarom ze de Vaults hebben gemaakt. Je moet daar best wel een beetje zelf naar op zoek.
Ja.
En in deze serie leggen ze het gewoon heel makkelijk uit. Dus ik denk voor fans van Fallout die nooit goed hebben begrepen wat Vault-Tec precies allemaal heeft gedaan, is het echt een enorme aanrader. En het is natuurlijk ook een beetje een persiflage op grote bedrijven in ons echte leven en de invloed die zij hebben op de politiek. Nou. En hier gaan ze dat gewoon echt zwart op wit laten zien. En dat vond ik heel erg vet. En daarmee zie je echt supergoed dat Jonah Nolan een fan is van Fallout. En natuurlijk dat Todd Howard enorm heeft geholpen.
Ja.
Maar het heeft gewoon heel veel dingen van Fallout 3 ook erin zitten.
Je ziet ook weer bijvoorbeeld Nuka-Cola. Hè? Dat is ook zo'n, als je daar ook weer verder in gaat lezen, is het ook best wel een slecht bedrijf, zeg maar.
Ja.
Alle bedrijven daar zijn gewoon eigenlijk, ja,
wat wij hier ook hebben. Robco, het bedrijf dat de robots maakt. Robots komen ook weer terug in dit seizoen natuurlijk. Dus daar ga je gewoon allemaal wat meer over leren. Dus het is niet alleen gewoon een leuk op zichzelf staand verhaal in het Fallout-universum wat los staat van de games. Het verrijkt voor mij ook de games. Omdat je leert gewoon echt de basis van die bedrijven, de basis van de wereld. En als je dan nu Fallout 3 of Fallout 4 of New Vegas gaat spelen, dan neem je die kennis ook weer mee naar de game. Dus het verrijkt het echt enorm. En je leert weer wat leuke vaults kennen. En vaults zijn altijd speciaal.
Er zijn meer vaults ook nog?
Je gaat meer vaults zien.
Oh, leuk.
Dan alleen in aflevering 1 en 2.
Nou, ik heb wel trouwens allemaal, we hebben het trouwens best over vaults en zo, maar ik heb dus heel veel interviews gekeken nou met Walt en Goggins, want ik was wel geïnteresseerd. Maar die heeft ook echt de dingen die hij leuk vindt aan Fallout, want hij heeft dus niet de games gespeeld, maar hij wordt bijvoorbeeld in een interview ook van de Gary Vault. Dat kunnen we als voorbeeld noemen inderdaad. Want je hebt over Vault-Tec. Nee, die heeft dus ook een keer, die maakte dus allemaal, het waren eigenlijk allemaal experimenten wat in de vaults gebeurde.
De meeste vaults die Vault-Tec heeft gemaakt, die waren gemaakt met de insteek om een experiment te doen. En voor de rest moeten we misschien niet te veel vertellen over Vault-Tec, want dan dat spoiler voor de serie ook, voor mensen die niet bekend zijn met Fallout. Maar de meeste vaults hebben een experiment erin, niet allemaal. Julien vertelt over de Gary Vault.
Ja.
Daar hebben ze dus een soort kloonapparaat in gezet. En daar heb je alleen maar Gary's in. En dat is in Fallout 3 zit die vault volgens mij.
Ja, volgens mij, of was het New Vegas? Een van de twee in ieder geval, een oudere Fallout game.
Ik dacht in 3. Tom, je moet je voorstellen, volgens mij is die vaultdeur ook open. En daar kun je gewoon inlopen. Ja, dat is 3. Vault 108 in Fallout 3. Nou. En dan loop je daar naar binnen en hoor je opeens overal Gary. En dat zijn een soort Pokémon geworden, die clones. En er zijn alleen maar Gary's binnen. En alle lijken die daar binnen liggen, zijn ook allemaal Gary's.
Ja,
en dat is echt horror, jongen.
Je weet ook niet wat er aan de hand is. En het licht is ook weer een beetje natuurlijk, want het
licht
gaat
flikkert zo
en uit en je loopt daar lekker zo. En ja, dat gaat niet best.
En dan rent er weer zo'n Gary langs je heen. Ja. Gary!
Hij ziet ook echt heel eng uit.
Dude, dat is echt de meest creepy vault ooit. Maar je hebt ook volgens mij niet eens per se een quest die je daar naartoe stuurt.
Nee, het is echt een random.
Maar je loopt daar naar binnen en je bent helemaal creeped out. Het is echt, dat soort rare dingen heb je ook in de Fallout wereld. En,
ja, dus in ieder geval de kern van mijn verhaal is dat Walt en Goggins die hoorden al deze dingen. En dan bleef dit bij hem haken, zeg maar van dit vind ik wel tof aanvallen. Hij heeft eigenlijk al die dingen die alle fans heel erg tof vinden. Dat springt bij hem eruit bijvoorbeeld. Ja. Best wel leuk is dat gedaan.
Ja, we hadden dus ook interviewtje met Walt en Goggins en Jonah Nolan. En dan ook nog met Ella Purnell en Aaron Moten. Los van elkaar. En Walt en Goggins die zei ook van de grootste reden dat ik hieraan mee wilde werken is omdat Jonathan Nolan dit ging maken.
Ja.
Hij zei gewoon, hij wist niet per se heel veel van Fallout. Hij had bijvoorbeeld de games niet gespeeld, maar hij hoorde dat Nolan iets ging maken. Daar wilde hij bij betrokken zijn. Hij had de eerste twee afleveringen gelezen. En hij zei van ja, dit moet ik echt meemaken. En wat alle acteurs ook zeiden in onze interviews, ze zei dat de setbuilding echt fantastisch was. Dat ze daardoor echt het idee hadden dat ze in die wereld van Fallout stonden. Want hij dacht eerst ook, ja, dit wordt zo'n serie. Dat wordt 99% greenscreen, bluescreen. Want dit kun je niet goed na gaan maken. Maar ja, het is er dus wel degelijk gelukt om echt die sets te gaan bouwen. Natuurlijk niet alles, maar in grote delen die sets te gaan bouwen, waardoor ze echt het gevoel hadden dat ze in die wereld stonden. En zei ja, dat helpt enorm met het acteren. En ja, Nolan had gewoon fantastische directies. En dan merk je ook gewoon dat het, ja, dat hij precies weet wat een Fallout-serie moet bevatten. Dus ja, alleen maar complimenten hadden ze voor elkaar natuurlijk.
Ja, het was een beetje, ja, hoe zeg je dat? Bij elkaar een veren in de reet steken, ja, eigenlijk. Maar ja, het was wel heel grappig hoe dat ging, hoor.
Ja, nee, het zijn gewoon leuke mensen. En dat maakt de serie ook weer wat leuker. Weet je wel, dat je een goed gevoel bij hebt dat er mensen met passie achter zitten.
En nog even over de dus mag, ik weet niet.
Ja, nee, ga verder.
Maar je had het interview was met Nolan, waar hij ook zei dat 3 zijn favoriete Fallout was, hè?
Ja.
Dat zie ik, dat moet ik eerlijk zeggen, dat zag ik echt wel terug aan aflevering 1.
Ja, ook de verhaallijn uiteindelijk. Ja. En nu moet ik uitkijken dat ik niet
Nou ja, kijk, ik kan dingen zeggen zonder spoilers, want ik heb pas de eerste 2 gezien.
Ja.
Het gaat er in feite over, kijk, haar vader van Ella Purnell, die verlaten valt.
Ja.
En zij moeten achteraan. En dat gebeurt echt letterlijk in Fallout 3.
Ja, dat bijvoorbeeld.
Dus ik zat te kijken en denk ik, dit voelde echt heel erg bekend aan. Maar hoe ze het hebben gedaan, is het wel voor fans van Fallout, die ook Fallout 3 hebben gespeeld, voelt het toch fris aan. En voor mensen die het nog nooit hebben gespeeld, ja, het is ook niet, ja, je krijgt wel een goede introductie tot de wereld.
Ik vind
deze manier.
Dit verhaal in de serie is beter dan het verhaal in Fallout 3 en Fallout 4. Ja, maar dat is misschien moeilijk, dat is, ja, die lat van de main quest lag inderdaad niet super hoog. Maar ik denk dat het ook makkelijker is om in een serie goed te doen, omdat je echt kunt verrassen met verschillende verhaallijnen en zo. Maar ja, Het is wel echt, het is wel heel goed. En inderdaad ook heel wat herkenningspunten met Fallout 3. Ja, heel duidelijk.
Het is echt, soms denk je echt van, ik zit nou gewoon Fallout 3 de serie te kijken.
Ja.
De eerste aflevering in ieder geval.
Ja, maar sowieso het hele seizoen zou ook zomaar een main story van een game kunnen zijn.
Ja.
Ja, wie weet ooit Fallout 5.
Nou ja, daarnaast ook nog, wat ik ook wel heel interessant vond, was dat Fallout 5 in L.A., dat kan, ja, het is plat gebombardeerd, hè, in L.A. eigenlijk, toch? Dat zag je ook.
Ja, deels wel.
Ja, maar het is niet echt voor spelen, is denk ik niet heel interessant. Maar als je dat zou doen als setting, denk ik. Ja, nee. We moeten verder komen in de serie, hè, maar
ja, dus we gaan nog wel langs toffe settings, maar inderdaad. Maar goed,
ja.
Kunnen we later nog een keer over speculeren. Wat
ik het allemaal gezien
heb. Als we het allemaal gezien hebben.
Nou weet ik wat ik wel vragen. Jij hebt dus alles gezien. Maar is het op een zichzelf staand verhaal? Kunnen ze nog, als ze een seizoen 2, zou je dan liever dat het een anthology wordt? Of dat, en dat
nee,
je bijvoorbeeld
een komt, ik 99,99% zeker dat er een tweede seizoen komt.
Ja.
En dat ze eigenlijk al weten dat ze die gaan maken. De staat van Californië heeft ook al een belastingverstrekking gedaan van 25, hoe heet dat, belastingkorting?
Ja,
zoiets. Belastingkrediet, zo ook was het woord kwijt, van $25 miljoen uitgegeven om de productie naar Californië te halen. Want blijkbaar is het in New York opgenomen. Wist ik ook niet. En ja, maar die staten willen natuurlijk allemaal dat bij hun wordt opgenomen.
Ja,
natuurlijk.
Ja. Dat is eigenlijk weer zo'n reclameprijs.
Ja, bijvoorbeeld de gemiddelde film is in Atlanta opgenomen, want daar is studiogrond goedkoper dan in Los Angeles. Dus wat je dan krijgt is dat het goedkoper is om maar te draaien. Dus als jij gemiddelde film of serie kijkt, zie je aan het einde altijd een soort van persik en dan staat er Made in Atlanta onder in de credits. En dat komt dus omdat het zoveel voordeliger is vanwege dat soort kortingen in Atlanta.
Ja, en nu heeft Californië dus gezegd van als jullie nog een seizoen gaan maken, dan willen we dat jullie dat bij ons gaan maken. Krijg je $25 miljoen van het fonds dat zij daar hebben als belastingkrediet. Dat is al doorgevoerd. Dus het lijkt me eigenlijk dat ze al lang bezig zijn met een tweede seizoen maken. En het einde is ook zo ingedeeld dat er een tweede seizoen gaat komen. In ons interview grapten ze ook al over een tweede seizoen. Dus volgens mij weten ze zelf ook al lang dat ze het gaan maken. Ik denk ook dat ze dit hebben gezien, de mensen van Amazon, en hebben gedacht van ja, dit zit wel snor. Mensen gaan dit wel leuk vinden. We kunnen gewoon alvast gaan schrijven aan een tweede seizoen. En gezien de verhaalopbouw weten ze ook al wel wat ze willen gaan doen met een tweede seizoen.
Oké. Ja, ik moet zeggen, ik had dus stiekem de hoop dat het meer anthology zou worden en dat je Walter Goggins dat je zo'n rode lijn er doorheen hebt lopen. Dus dat je dan hem hebt in een ander gebied. Weet je wel? En dat had ik heel tof gevonden, moet ik zeggen.
Uiteindelijk, voordat ik ging kijken, dacht ik dat ook. Dat dat vet zou zijn. Maar uiteindelijk voor zijn verhaal en ook het verhaal van de andere personages is het beter als we gewoon een tweede seizoen krijgen met meer van dit.
Oké.
Ja, 100%. Want er valt nog genoeg te vertellen over Goggins' en Ghoul verhaal. Ook na dit seizoen. Dus we gaan het er volgende week of de week erop nog wel een keer met spoilers over hebben. Maar er valt nog genoeg te vertellen. En ik denk juist dat je blij bent dat het uiteindelijk geen anthology serie is. Wat ik wel wil zeggen, geef me meer verhalen in het Fallout universum. Dus stel dat ze daar een seizoen 2 hebben gedaan en het is klaar. Ga dan maar nog iets maken, inderdaad.
Precies. Het is
New Vegas spin-off.
New Vegas, ja.
Het leent zich wel echt ideaal uit voor een serie, dit, Fallout. En jij zegt, het komt allemaal perfect terug. De muziek ook, trouwens.
De muziek is zo goed.
Moet wel nog even aangehaald worden. Want we zaten te kijken in de bioscoop. En bijna alles wat je eigenlijk gewend bent van het spelen, dat je rondloopt, komt terug al in de eerste twee afleveringen.
Je hebt gewoon heel erg het idee dat je een verfilming van een game aan het kijken bent. Want hoe ze dan door die wasteland lopen, ze zetten een muziekje aan dat je normaal ook op de radio luistert terwijl je door de wasteland loopt. En je denkt van ja, dit was ik toen ik door Fallout 3 heen liep of door New Vegas heen liep. Precies, maar nu zie je dan Lucy lopen. Ja. Het is gewoon echt precies zo. En dan opeens komt zij een huisje tegen. Daar staat een hele weirde guy en die vertelt dan weer iets heel raars.
Oh, in zijn onderbroek.
In zijn onderbroek. Dat is gewoon van...
Die met die luier aan. Ja.
Dit kan in de game ook gebeuren. Ja, dat zegt ze ook van nee, maar ik moet die kant op. Ik moet hem volgen. En dan, ja, maar je mag gewoon bij mij blijven. Je denkt, ja, dit is precies zo'n vreemde interactie die je ook in de game kan hebben. En ook al die dingen die in de vault gebeuren. Bijvoorbeeld, ze vieren iemand zijn verjaardag en dan komt er zo'n hele rare taart binnen. Maar elk mogelijk detail klopt. Dan de koekjes die op tafel liggen, de tijdschriften die er liggen. Nee. Alles is exact ook zo in de games.
Nou, wat ook zo is bijvoorbeeld Lucy, die loopt dan in een van de scènes ook een huis. Dat is een van de eerste dat ze uit de vault komt. Ze loopt naar huis heen.
Ja.
En je ziet daar een muur met een schilderij hangen met een schip erop. Ik weet niet hoe vaak ik dat schilderij ben tegengekomen in Fallout als ik naar muren keek, zeg maar. Dat soort dingen, het zit allemaal maar
dat
in
bedoel verwerkt. Ik, met zoveel, het is met zoveel liefde gemaakt. Ja. Ook als je trouwens de opening sequence, dat zich afspeelt voor de oorlog. Dan gaan al die kinderen op tv iets kijken en dan kijken ze een aflevering van Grognak the Barbarian.
Nou.
En die tapes kun je dus ook vinden en dan krijg je bijvoorbeeld plus 1 strength.
In Fallout 76 heb je zelfs een Grognak kostuum.
Sick. Ja, maar elk mogelijk detail klopt gewoon. En dat is voor fans natuurlijk superleuk. En voor nieuwe fans, ja, leuk om te leren, denk ik, over die wereld. Wat er allemaal voor rare dingen zitten. Ja, het is echt, de jaren 50 hebben gewoon 200 jaar lang stilgestaan. En dan krijg je dit.
Ja, het is kijk, Fallout is natuurlijk lore technisch. Gebeurt er iets waardoor ze soort van met technologie in de jaren 50 blijven hangen. Want de bom valt in
2077. Ja.
Nou, zeker. Want 76. kom je toch uit de vault, of niet? In Fallout 76.
Nee, het is volgens mij.
Hè?
Fallout when the bombs drop.
Ja, in ieder geval. Het komt er dus op neer dat technologie en alles. Amerika raakt dieper in oorlog met China. Wat ook weer het gevolg is van de bom uiteindelijk.
Ja, maar hier, 2077 op 23 oktober.
Waarom is 76, waarom bestaat dat?
Dat valt 76 is.
Oh, ik dacht dat je uit. Oh, oké, okay. Ik dacht dat de Reclamation Day. Oké.
Ja, en dan Fallout 3 speelt zich af in 2277. En volgens mij deze serie ook ongeveer.
Ja, kunnen we dat in welk? Want ik vraag me af, wat staat het dichtstbij? Ik weet dat Fallout 76 staat het dichtstbij. De tijdlijn nadat de bom is gevallen, waardoor hier. Daar.
Fallout 3 speelt zich ook af in 2277. Dat is nog een knipoog. Want dit is ook 200 jaar nadat de bommen zijn gevallen. Dus dit speelt zich tegelijk af met Fallout 3.
In de eerste aflevering zit zelfs al een soort van tussenstukje van. Dan zeggen ze van, oh, dit is 200 jaar later. Dus dan.
Ja, dus het speelt zich tegelijk af met Fallout 3.
Oh, dat is wel heel gek, hoor. Dus het zou zomaar kunnen dat je. Hè, wat ze hadden kunnen willen. Jij hebt het natuurlijk gezien, maar Je zou in feite wel Easter eggs kunnen plaatsen dan.
Ja, nee, ik heb niet echt Capital Wasteland Easter eggs gezien.
Nee, het is natuurlijk...
Nee, ze komen uiteindelijk wel bij een gast die volgens mij een soort radiostation runt.
Oh.
Maar het is geen Tree Dog, nee. Nee, het is geen Tree Dog. Nee, want die zit in Washington.
Die zit in Washington, ja. Maar het is wel heel gek hoor, dat ze dit dan ook hebben gekozen als jaartal. Vind ik wel heel...
Ja, maar
heel
dat grappig. Is dus echt Nolan waarschijnlijk met een knipoogje van... Ja, en wie weet gaan ze ooit wel naar de Oostkust nog in deze serie.
Als er een seizoen 2 komt, kan je natuurlijk wel doen dat je een NPC uit Fallout 3 hebt, die daar ongeveer in de buurt... Dat hebben ze ook volgens mij gedaan met 3 en 4. Dat je een meisje had dat Nuka-Cola verzamelde en het komt dan weer terug in 4, zeg maar. Dus
ja.
Deze dan dus lopen ook stukken, hè? Dat is...
Ja, inderdaad wat je ook net al zei, van Nuka-Cola komt terug. De Red Rocket tankstations komen ook... Maar het is allemaal zo mooi tot leven gewekt. Er komt eigenlijk een hond ook in voor en die noemt hij dan Dogmeat. Ja.
Oh, echt?
Het is heel typisch hoor, maar het is wel echt enorm leuk.
Ja, en daarnaast ook nog, want je hebt het over dingen, maar gewoon verpakkingen van eten. Inderdaad, hoe het in de game is. Gewoon een doosje met snoep.
Zelfs de knop van de deur, ik kan niet over ophouden. Alles klopt gewoon.
Dat Kel McClarkin, dat is dan de overzier hè, aan het begin. Ja. Die noemt dan ook bijvoorbeeld zijn dochter My Little Sugar Bomb. Sugar Bomb is ook weer snoep in Fallout. Het is allemaal zo...
Er is één ding wat volgens mij niet klopt in dit verhaal. En dat was ik ook vergeten in mijn review. Maar dat zag ik later pas, daar moest ik aan denken. Daar kunnen we het pas over hebben als we het allemaal hebben gezien.
Oh, okay.
Maar help me herinneren, maar er is één ding wat volgens mij niet klopt.
Oké, ik ben benieuwd.
Moeten we even ergens opschrijven eigenlijk dan?
Ja.
Ja, ik denk niet dat ik deze vergeet hoor.
In het draaiboek van volgende week gewoon al zetten.
Ja.
Komt goed. Ik ben benieuwd. Ik denk ook wel dat ik dit ga bingen als een idioot. Al ben ik vanavond thuis. Dat is de andere kant.
Ja, ik denk dat jij echt zeker 3-4 afleveringen hebt gekeken voor vannacht.
Of vrijdag, want ik wil eigenlijk ook nog een beetje gamen. Maar het is of vrijdag kijk ik alles. Of vanavond kijk ik
Ik had zelf heel erg toen ik... Dus ik had eerst 4 screeners gehad en later nog 4. Ik heb ze allemaal in één ruk gekeken, omdat ik kon gewoon niet stoppen met kijken.
Nou, dat...
Maar goed, wij zijn al geboren Fallout-sletjes.
Ja, klopt. Ja.
Dus ja, dan ben je makkelijk verkocht. Toen ik zeg maar 16 was en Fallout 3 voor het eerst in mijn handen kreeg om te spelen, dan droom je al ervan dat er ooit een keer zo'n productie als dit komt.
Ja,
en dit is gewoon echt, het is gewoon perfect gedaan. En ik denk wat de fans van The Last of Us hadden, en ik ben ook fan van The Last of Us, begrijp me niet verkeerd, maar niet zo fan als van Fallout.
Nee,
en die hebben gewoon echt een prachtige, goede adaptatie gehad met fantastische acteurs. En de Fallout fans hebben dat nu ook gewoon gehad. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik was er best wel huiverig voor of het goed ging zijn.
Oh, ik was er enorm huiverig voor, want het probleem is... Wat je dus met The Last of Us en Fallout hebt, hè, is dat het zijn twee hele andere post-apocalyptische series. Fallout zit gewoon veel meer humor in.
Ja.
En je hebt zoiets van, wat gaan ze doen? Gaan ze nou ook die hele dramatische kant op en laten ze de humor achterwege liggen? Laten ze de knipogen, laten ze wat jou zegt, de politieke referenties van bedrijven en weet ik het wat allemaal. Laten ze allemaal achter zich en gaan ze dan echt focussen op een emotioneel verhaal, wat The Last of Us eigenlijk perfect heeft kunnen doen, weten te doen. Maar Fallout blijft toch... De serie blijft toch bij zijn roots, die de games ook hebben. En dat is gewoon echt een verademing.
Het is heel moeilijk om die balans te houden van die genres, maar het is er zeker gelukt.
Maar dat is wel weer een ding. En misschien ligt het problematisch. Wij houden dus van die hele offbeat rare comedy.
Ja.
Maar niet iedereen.
Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld The Boys ook wel heeft laten zien dat mensen dat best wel leuk vinden. En ik denk dat het hier ook heel goed werkt. Maar het is ook een soort genre wat nog niet... Ja, wat je niet goed kunt vergelijken met iets anders.
Nou ja, het is
die mengelmoes.
De mengelmoes inderdaad. Hoe ga je dat? Maar dat is dus weer... Kijk, over een week weten we pas in feite hoe de hele wereld over denkt.
Ja.
Ik ben daar nog... Kijk, de fans weet ik zeker, die zijn 100% over als ze dit zien. De mensen die niks met Fallout hebben, daar ben ik wel een beetje huiverig voor. Van, kan dit gebomd worden nu omdat...
Ja.
Sommige aspecten...
Leuke punt.
Ja.
Ik denk ook wel dat de meeste recensenten fans zijn.
Ja, maar dan hebben we het nog steeds niet over de Rotten Tomatoes, waar iedereen een...
Ja, die Rotten Tomatoes stond op 95% goed.
Oké, maar dat is... Ja,
maar dat zijn vooral dus ook fans, recensenten waarschijnlijk.
We moeten wachten tot een week later in feite.
Nou ja, ik heb natuurlijk ook niet per se heel veel met de games. En ik heb er ook wel echt van genoten.
Nou, dat is al een goed teken.
Dat is een goed teken.
Ja, zeker. Nou ja, ik vind de setting wel sowieso heel interessant. Dus ja, sowieso die insteek van hoe ze dat post-apocalyptische, hoe ze dat aanpakken, dat is al heel vet gedaan. En dat haakje met de Brotherhood of Steel vond ik ook heel vet. Dat ze daar voor het eerst komen, dat is wel echt heel indrukwekkend ook.
Zo.
Dat ze dan die guy van Mr. Robot tegenkomen. Dat vond ik heel vet. En ook gewoon ja, die soort van hiërarchie die daar dan in zit met ja, die knights en dat iedereen dat wil worden en dan dat je een soort van uitverkorene moet zijn. Dat, ja, dan heb je al een heleboel van ja, een aantal mysterieuze dingen van ja, hoe gaat het dan in zijn werk en dat soort dingen zitten er wel heel goed in, vind ik.
Ja, als je de game speelt, dan kom je erachter.
Ja.
Nee, maar dat is overigens iets. Kietelt dit nou? Want je hebt de eerste twee gezien en iemand die de games niet heeft gespeeld. Kietelt het dan om toch weer te gaan spelen? Zeg maar, of
ja, nee, absoluut. Ja, nee, ik heb ooit Fallout 4 wel geprobeerd. Maar ja, qua hoe technisch dat in elkaar stak. Dat was nog, zeg maar, nog op de normale PlayStation 4 ja. Waar ik dat op speelde, weet je wel. Maar als je dat denk ik nu op een ja, goede PC zou draaien. Met een aantal mods waardoor het er wel gewoon goed uitziet. Ja, dan kan dat best wel interessant zijn, denk ik, voor veel mensen.
Ja, dat is ja en het is natuurlijk nog... Kijk, nu is de vraag, wat gaat Bethesda doen?
Binnenkort komt Fallout London uit. Die mod, die van mod. Bethesda zelf. 23 april komt die
ja,
uit.
Ja, maar ze hebben wel heel veel mensen daarvan gestolen, hè? Tenminste, gestolen. Ja, heel veel, ja. Nee, ja, echt die mod uitgemerkt ja. Hebben ze gezegd, kom maar bij ons werken.
Ja, ja die ja. Mensen waren gewoon te goed eigenlijk. Ja. Ik dacht, nou ja. Ga maar echt aan Fallout werken dan. Ja, best wel cool.
Maar nu is de vraag, wat is het? Dit is wel weer territorium van SideQuest podcast. Die we elke dinsdag opnemen. Dus je kan hem even luisteren als je wil. Dat is de gaming podcast. Het is, Bethesda heeft al een jaar geleden aangekondigd dat ze een Fallout 4 next gen.
Ja, maar die moet ergens dit jaar of volgend jaar komen.
Ja, maar dat is helemaal stil eromheen. Ja.
Nu is het toch fucking dom dat ze die niet meer hebben uitgebracht.
Dat is het. Ja.
Ik ga je toch gewoon al je resources daarop zetten, zodat die tegelijkertijd met de serie uit kan komen.
Ik zou zeggen, nu is het moment inderdaad om de aankondiging eruit te gooien. Of een week
of
nadat
het al af zijn en dat ze het over een week dat het zo populair is, dat ze zeggen van hier is het.
Ja, dat hoop ik eigenlijk stiekem toch. Maar dat
gaat niet gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren. Nee.
En ook van, weet je, het is leuk, maar nu heb je alle ogen op je vanwege deze serie.
Ja, weet je wat ze denken? Van als mensen misschien Fallout 4 nog kopen, prima. In Fallout 76 doen ze een paar kleine dingetjes. Ja. Maar het is sowieso wel zonde. Want je ziet van The Last of Us, dat heeft zoveel verkocht toen het populair was. Ja. Dus ja, daar slaan ze wel een beetje de plank mee mis. Maar ongetwijfeld gaat het wel weer voor verkopen zorgen. Of,
ja, ze proberen het inderdaad te koppelen aan 76. Want die is dan vanaf vandaag ook weer gratis in Twitch Prime voor PC-spelers dan.
Dat is goed.
En ook op Xbox trouwens kun je hem ook gratis. Claimen. Dus daar proberen ze het een beetje in te pushen, inderdaad. Maar
het is een,
ja, je wil gewoon wat nieuws hebben dan, toch?
Het is een doodzonde. Dit zou het ideale rollout moment zijn voor Fallout 5.
Ja, maar dat gaat nog 10, 15 jaar duren, helaas.
En dat is dus de zonde, want er komt eerst een Elder Scrolls game uit nu, dat weten we eigenlijk al. En daarna pas een Fallout game. En dat is heel jammer, want
Zijn we al opa's.
Ja, maar hoe zonde is het ook dat ze dat moeten afwisselen, zeg maar. Ja. Maak gewoon een dedicated Fallout studio en wissel niet de Elder Scrolls met Fallout af, maar ontwikkel het gewoon tegelijkertijd.
Ik snap ook niet dat Microsoft dat niet zegt.
Nee. Nou, ik denk dat Microsoft dat wel lichtelijk probeert.
Ja, maar die hebben toch wel het geld om dat te bewerkstelligen. Van pomp er even wat extra miljoenen in.
Ja.
En zeg gewoon, we gaan Elder Scrolls en Fallout nu tegelijk maken. Ja. Dat je elke 3 jaar iets anders kunt afwisselen.
Ik weet niet of dit... Dat het tot Howard is die dit tegenspreekt.
Nou, dat kan niet. Maar weet je het is, ze zijn nu... Microsoft is nu eigenaar, hè? Dus tot kan hoog of laag springen. Maar als zij zeggen van we gaan een apart studio maken om...
Contractueel opgegeven zijn dat hij gewoon overal head of wilt zijn.
Ja, oké, maar hij maakt ook makkelijk kunnen. Indiana Jones maakt die wel tegelijk bijvoorbeeld met Fallout en Elder Scrolls dan. Dus het kan wel.
Hij wil gewoon niet dat team er niet aan werkt of zo.
Ja, maar je hebt gewoon letterlijk Obsidian zitten. En die heeft New Vegas kunnen maken. Weet je wel, ze hebben alleen maar de files nodig. Want dat valt ook onder Microsoft. Maar in ieder geval, dat is meer... Dat kunnen we het volgende dinsdag over hebben. Als jullie dit verder willen luisteren, jongens.
Ja. Vind ik goeie.
Wat nog bijzonder is aan Fallout ten opzichte van The Last of Us is natuurlijk dat het een origineel verhaal is.
Ja.
Wat ik heel leuk vind. Van zeg maar, als je die games hebt gespeeld, dan heb je gewoon wat voorkennis over de verhoudingen in de wereld en hoe het is om een valdweller te zijn. Maar bij de Last of Us wist ik eigenlijk altijd al wat er ging gebeuren. Ik zat gewoon te wachten totdat het gebeurde. En in Fallout kon ik echt verrast worden. En daarom vind ik eigenlijk Fallout leuker dan de Last of Us.
Nou, kijk, de Last of Us wist je natuurlijk ook wel lichtelijk te verrassen met die ene aflevering. Over
aflevering 3.
Ja,
Bill en Frank.
Ja, Bill en Frank.
Die was wel echt kippenvel moment.
Er zaten wel kleine uitstapjes in, zeg maar. Maar Fallout is inderdaad helemaal nieuw. Ik blijf erbij. Ik denk dat fans dit geweldig vinden. Maar nieuwkomers, ik ben huiverig. Kijk, jij hebt al wat met gaming.
Ik hoorde ook wel mensen in die zaal. Bijvoorbeeld Dennis van Joe Raptor. Die zei dat hij het wat chaotisch vond overkomen. Dat kan ik op zich ook wel begrijpen. Want het was af en toe wel een klein beetje hak op de tak.
Ja.
persoonlijk vond ik The Last of Us misschien nog wel net iets beter. Ondanks dat ik wist waar het verhaal heen ging. Maar dat kan ik natuurlijk ook pas achteraf zeggen als ik heel Fallout heb gezien.
Precies, ja.
Maar ja, The Last of Us inderdaad wat dat betreft wat gestroomlijnder. Hier heb je zeker aan het begin heb je drie hele verschillende verhaallijnen.
Ja.
En zeg maar, The Last of Us was wel de eerste die het zo goed deed voor een gameverfilming.
Ja.
En dat is ook wel wat, valt ook wel wat voor te zeggen, zeg maar. Dat heeft wel het balletje doen rollen, denk ik, voor een heleboel andere gameverfilmingen. Dat mensen hebben gezien van, oh, blijkbaar kan het ook zo met een gameverfilming. Het kan toch goed, in plaats van al die Uncharted en zo, dat soort bullshit.
Ja, maar ja, het is gewoon gameverfilmingen worden in nieuwe superheldenfilms. Daar kan je gif op innemen.
Ja, zeker.
En dat is succesvol. Ja. Dat was succesvol. Het blijft doorgaan.
Ja, zal in een aantal jaren pas echt naar buiten komen. Nu is het nog maar een klein beetje, maar als straks God of War komt, Horizon. Ja. Dat gaat natuurlijk van kwaad tot erger.
Ja. Maar
alleen maar positief, denk ik.
Ja,
beter dan superheldenfilms misschien.
Ik wil zeggen, wat ik met Nick, wat Nick al aanhaalde, de 16-jarige. Jij bent nu heel erg blij, want je hebt wat je altijd al willen hebben in feite.
Zeker.
En dat heb ik ook hiermee, inderdaad. Het is van het moment dat ik het Xbox-doosje in mijn handen kreeg geduwd. En dat ik het nu zo kan kijken.
Kleine Julienneke.
Ja, ik ben echt super tevreden hiermee, hoor. Voor mij is dit toch een soort van nostalgie ook erbij.
Ja, ja, ook nog. Hey, we gaan het er nog verder over hebben als we het allemaal helemaal hebben gezien. Waarschijnlijk volgende week of de week erop. En dan met spoilers. En dan hebben jullie thuis waarschijnlijk ook uitgebreid kunnen kijken. Deze week nog even de grootste nieuwtjes erbij pakken. Jon Snow, die zou een Game of Thrones spin-off show krijgen. Of eigenlijk het personage Jon Snow. En die zou dan Snow gaan heten. Nee, maar nu heeft Kit Harington aangegeven... Hij was working title.
Oh.
Kit Harington heeft aangegeven dat deze niet meer gemaakt gaat worden... omdat ze simpelweg niet tot een goed idee konden komen.
Nee.
Ja, dat is het. Ze hebben geprobeerd er iets voor te schrijven wat goed was... maar wist niet echt het draagvlak te vinden.
Vrij overbodig is dit trouwens ook. Oké, nog even een Jon Snow serie. Want het verhaal is afgerond.
Ja.
Niet iedereen was er blij mee. Moet je doorgaan? Nee.
Nee, maar dat is het.
Ja.
Ze hebben Jon Snow in het laatste twee seizoenen... hebben ze zijn hele personage verkracht. En toen was een soort van het idee van... laten we het nog goed maken met een spin-off show. Maar dat valt niet te repareren. Het is gewoon klaar. Het is verpest. En ze moeten het nou laten.
Ja, kijk, je kon natuurlijk het verhaal... Weet je, het eindigde waar hij liep weg, toch?
Hij gaat naar
het
noorden, ging die.
Je kan het dan over het noorden doen. Dat zeiden we toen al letterlijk.
Ja, moet je dan weer dat helemaal gaan ophakelen... en daar iets gaan verzinnen wat daar zit en gebeurt?
Ja, ze zijn ook het momentum kwijt. Als ze dit hadden gedaan een jaar nadat het was afgelopen... En
ja, maar zo kan het niet, toch?
Nee, maar dat je wel de productie zou beginnen. Want dit duurde gewoon... Dit is ook naar buiten gekomen vrij.
Als je zo lang moet nadenken over een goed idee... dan is er waarschijnlijk geen goed idee.
Nou ja, het is gewoon een zonde eigenlijk. Want ze hadden iets leuks kunnen doen. Maar het is nu wel overbodig, denk ik. Nog meer Game of Thrones. Want er komen nog twee series uit al.
Ja,
nog veel meer. Volgens mij wordt er een heel universum opgebouwd. Maar wat ik wel mooi vind, is dat hij dit soort van zelf heeft gepitcht. En dan van, ik heb toch geen goed idee. Geannuleerd.
Stom hoor.
Nou, hij wilde graag meer inderdaad. Dat was de studio met hem eens. En toen hebben ze met heel veel mensen zitten nadenken over een goed verhaal. En ze kwamen er gewoon niet op. Ja.
Nee, dan moet je het ook niet doen. En dan is het ook wel goed dat ze het ook niet daadwerkelijk doorpushen.
Ja, want zo'n productie zal waarschijnlijk lichtelijk wel het halve jaar budget van een HBO opnemen.
Ze hebben een keer een pilot van een Game of Thrones serie gemaakt. En die was 30 miljoen en die is toen geannuleerd.
Ja, met ster... acteurs volgens mij ook. Hè?
Ja, met grote namen wel. Ja. Maar die was ook gewoon toch 30 miljoen door het wc gespot. Ja. Hey, maar het hele idee van een Jon Snow spin-off komt er dus eigenlijk omdat zijn einde niet heel erg bevredigend was voor de meeste kijkers. Omdat veel kijkers graag hadden gezien dat hij op de troon moest staan aan het einde van Game of Thrones. Wie vinden jullie dat in Game of Thrones op de troon had moeten belanden?
Zo. Daenerys?
Daenerys, ja?
Ja, ik weet niet. Ik heb geen idee. Sowieso, dat hele einde was al... Ja, ik weet niet. Voor mij had er niet eens per se iemand op de troon moeten belanden of zo. Misschien hadden ze juist beter kunnen kiezen voor een wat meer een einde dat je wat meer zelf kon interpreteren.
Ja, maar ik denk dat dat ook niet heel erg fijn was geweest. Want de hele serie gaat erover wie belandt er op de troon en dan...
Ja, maar dan krijg je altijd wel een beetje een soort van zoetsappig einde of zo.
Nou, dit was gewoon... Bran op het einde was wel echt de meest slechtste keuze die ze hadden kunnen maken.
Van Bran op het einde op de troon? Ik had het Daenerys was en dat hij toen gesmolten werd, die troon.
Ja, en toen uiteindelijk kwamen ze allemaal bij elkaar. Hebben ze gediscussieerd en toen kwam Bran op de troon. Bran the
Wise. Builder.
Oh ja, Bran the Builder was het. Ja, verschrikkelijk.
Bob de Bouwer. Wat een slechte serie.
Echt Bob de Bouwer, ja. Ja, ik ben nog steeds naar mening. Kijk, volgens mij hebben ze dus besloten om Jon Snow niet op de troon te doen, omdat het soort van afgezaagd was. Want hij was uiteindelijk gewoon opgezet om de grote held te worden.
Dat was wel te obvious geweest.
Ja, maar is dat per se slecht? Je hebt 8 seizoenen opbouw gehad. Hij bleek uiteindelijk een Targaryen te zijn. Sorry voor de spoilers, mensen.
Ja, oké, okay, als je het nog niet hebt gezien.
Dan nee, dat was ook een grapje. Oh. Maar hij bleek uiteindelijk toch wel een Targaryen te zijn.
Ja.
Had hem dan ook gewoon op die troon gezet, weet je wel. Boeien dat het afgezaagd is. Dan had je in ieder geval wel op een positieve noot geëindigd. Dan maar een afgezaagd einde. Nu hebben ze volgens mij gewoon iets vreemds gekozen om maar vreemd te doen.
Nee, vind jij dat het ergste, wie er uiteindelijk op de troon is gekomen?
Nou,
want dat is in principe maar een detail, toch?
Nou, het is wel een heel erg... Het is een van de slechtste dingen, vind ik wel, aan het 8e seizoen. Dat Bran the Builder op de troon is geëindigd. Kijk, aan de andere kant, Jon Snow zijn character wilde niet op de troon zitten. Hè? Dat was echt zijn grootste nachtmerrie om een beetje koninkje te gaan spelen. Dus je had ook nog kunnen zeggen van we kiezen voor Jon en hij zegt ik wil de troon niet. En dat dan iemand anders geschikt erop zou gaan zitten. Maar vooral niet Bran. Bran is zo'n bullshit. Bran zijn personage hebben ze ook volledig verkracht trouwens. Die hebben ze opgezet als de Three-Eyed Raven, all-knowing. Magische krachten.
En vanaf daar heb je bijna niks van gezien.
Vanaf dat moment dat hij de Three-Eyed Raven was, heeft hij niks meer gedaan.
Nee.
Maar goed, dat
hij keek alleen.
Dan gaan we weer in de rabbit hole van alle fouten die Game of Thrones heeft gemaakt. Maar in ieder geval, liever Jon Snow op de troon die niet wil dan Bran the Builder.
Ze houden toch gewoon shock value. En dat hebben ze ook gedaan. Want in feite bouw je ergens op en je stoot het af. Ja. Je creëert een schok. Mensen hebben het erover. En dat is in feite waarom ze deze keuze waarschijnlijk hebben genomen. Als ik het vanuit dat perspectief bekijk, snap ik het wel dat ze dit einde hebben gekozen.
Ik weet niet, ik vond het niet per se chockerend of zo.
Nee, maar meer van, net als je denkt dat Game of Thrones, als je de boeken niet hebt gelezen en je kijkt, denk je dat de serie over die Ned Stark of zo gaat en die wordt onthoofd.
Ja.
Nou ja, dat proberen ze hier ook weer. Ze proberen die op het verkeerde been te zetten.
Ja,
dat
zo einde.
En dat is het een beetje.
Ja, maar dan had je beter kunnen zeggen van, je denkt allemaal van, oh, Cersei en Jaime die worden wel verslagen. Dan had je misschien beter kunnen zeggen, laten hun winnen of zo.
Ja, dat is het vooral. Er zijn zoveel betere opties dan Bran op de troon. Ja.
Nou, ik had gewild dat ze allemaal eigenlijk dat het nep was. En dat ze dan uit de Matrix ontplucht worden. En dat allemaal VR-mensen waren.
En dan staat Neo daar.
En mensen nog bozer geworden.
En dat we allemaal gewoon vieze lui zijn. Die gewoon vieze spelletjes met elkaar speelden in de middeleeuwen. En dat
mensen zijn aan het larpen.
Ja, larpen.
Ze speelden een middeleeuwen MMO.
Ja, dat zou ik echt top vinden. Als ze dat einde hadden gedaan, was echt een topserie.
Hey, er was nog een nieuwtje over Game of Thrones. En dat ging over ster Hannah Waddingham. Ook bekend uit Ted Lasso. Ze speelde die priester, moet ik zeggen. Die zo shame.
Ja,
shame.
Als je gewoon shame zegt, weet iedereen.
Dan weet iedereen het, hè. Maar zij wordt dus uiteindelijk gepakt door Cersei. Zij wordt vastgezet. En daar wordt ze de hele tijd gewaterboard, als het ware. En dat zit heel kort in de serie. Maar zij heeft nu in een interview verteld dat echt uren en uren heeft geduurd om goed op beeld te krijgen, blijkbaar. Ja. En denk je echt van, ja, hoe kan dat nou
gewoon
uren
echt
duren?
Één hele dag lang, echt opname dagen lang, heeft ze gewoon vastgezeten. En toen zei ze blijkbaar nog van, die leren riempjes, kunnen die niet wat losser? Nee, want dat zullen mensen zien op beeld. Dus ze moeten echt heel strak worden aangetrokken.
Weten we toevallig wie de regisseur van deze aflevering was? Dat klinkt een beetje als een soort van Tarantino.
Ja, gewoon die Benioff en Weissen. Die
waren
hebben
die dat? Die hebben
ze wisselen. Ze hebben zijn heel veel regisseur gewisseld. Oh. Hè? Elke aflevering had
dat. Het klinkt
regisseur.
Wel als een persoon die een voorkeur heeft naar martelen, zeg maar. En dat ze dat hebben kunnen, dat die zijn fantasie heeft kunnen. Want dat is ook zoiets, als je gewaterboord wordt, dan heb je toch ligt toch een doek over je hoofd heen.
Ja.
Hadden ze gewoon een pop kunnen neerleggen. En dan gaan ze een persoon daar neerleggen. Dat is ook
er waren waarschijnlijk wel betere opties dan dit, ja. Want zij heeft dus nu last van chronische claustrofobie door die martelscène
maar
die
dat
een
is
dag heeft geduurd.
Waar dat is toch een stukje fout gegaan. Want waar is de HR dan in zo'n tafereel?
Ja, maar volgens mij zei ze ook een beetje in het interview dat mensen of heel veel acteurs dit soort dingen hebben geaccepteerd van, want het was Game of Thrones en het hoort erbij. En dus dat ze daar ook niet per se melding van hebben gemaakt toen van, oh, dit heeft mij, dit was heel naar. Ja. Maar dat ze wel dus met een andere acteur ook sprak met, hoe was jouw dag? Ja, ik moest heel dag door de stront kruipen, want dat hoorde bij die scène. Weet
ja,
je
dat zeggen ze. Daar is gewoon iets misgegaan. Er heeft gewoon iemand te veel macht gekregen bij die producties. En ieder geval
maar zelf brengt ze het ook helemaal niet zo over van...
Dat ze boos is of zo.
Nee, dat ze boos is. Nee.
Ja, maar ja,
ze vindt het totaal niet erg.
Als ze een half trauma heeft opgelopen, dan is het
ja.
Dan
ja, dat is
het
natuurlijk super weird.
Dat is gewoon heel erg.
Een soort Stockholm-syndroom.
Ja,
ja maar ze praat erover van... Hoort erbij.
Ja, maar dat klopt niet. Want dat hoort er niet bij. Bij een filmproductie hoort dit niet. Dit is niet iets wat erbij hoort. Want wat ik zeg, je kan gewoon een pop neerleggen.
Er zijn zeker wel andere opties inderdaad.
Dit slaat gewoon nergens op.
Nee, dus we gaan daar House of the Dragon kijken en dan gaan we goed in de gaten houden of iedereen wil...
Nee, ik kijk dat niet. Vieze incestserie, klaar mee.
goed jongens, deze week is ook de trailer uitgekomen van Joker Folie à Deux.
Ja.
Zeg ik dat goed? Of moet ik zeggen nu Joker?
Met je dance favoriete actrice?
Ja.
Wie is dat dan? Lady Gaga?
Nee, het is de een op de achtergrond.
Oh. Nee, ja, Julien die houdt niet zo van Lady Gaga als actrice.
Nee,
maar,
dan gaan we weer... Waarom... Kijk,
maar
zijn,
dat is toch zo?
Nee, maar er zijn 10.000 actrices die hier komen voldoen, die gewoon een opleiding hebben gedaan tot actrice, die gewoon heel goed zijn. En waarom kies
zijn
je dan weer
heel
zo?
Goed.
Ze is niet goed.
Moet je per se een opleiding hebben gedaan dan om...
Nee, maar ik bedoel, van, er zijn mensen die gewoon... Kijk, zij heeft al faam. Ze heeft al geld.
Dus jij wil haar niet nog meer faam gunnen, of wat?
Nee, ik wil gewoon dat een kleine opreizend...
Ja, oké, Joaquin Phoenix heeft ook al faam en geld.
Ja, maar ik wil gewoon dat een opreizend iemand gewoon die bijrol kan spelen. En
dus jij wil graag dat als jij
gaat.
Zanger bent, dan blijf jij zanger? En ja, dan mag je niet iets anders doen?
Schoenmaker blijft bij je leest. Dat is gewoon, je hebt een baan. Weet je.
She's stealing her jobs.
Ja, maar waarom
nee, maar jij maakt al video's. Dan moet je ook niet in een podcast gaan zitten.
Maar waarom zou je andere mensen hun baan afpakken terwijl je al miljoenen verdient?
Ach, ik vind joh, je gewoon... gaat er veel te diep op in. Je gaat er
ja,
veel
maar
diep
ik heb
in.
Gewoon een scheiding van Lady Gaga. Dat komt denk ik ook wel bij helpen.
Ja, ik heb niet per se een mening over Lady Gaga. Ik heb wel een mening over de trailer. Want hè, er werd heel veel gesproken dat het echt een musical film zou worden. En nu hebben ze ook bekendgemaakt van nou, het is niet per se een musical film. Er zit wel... wat meer muziek in dan je waarschijnlijk normaal gewend bent. Want muziek is een belangrijk thema. En ze gebruiken muziek dus ook heel erg om het personage Joker te leiden, zeg maar. Van, hoe is muziek belangrijk in zijn personage in deze film? Want ja, muziek is natuurlijk emotie. Nou, we hebben gezien dat zijn personage nogal emotioneel instabiel is. En ja, we gaan dus waarschijnlijk zien hoe Harley Quinn ook onder andere muziek gaat gebruiken om het personage... van de Joker een beetje te beïnvloeden en dergelijke. Dus ja, ik weet niet, de trailer maakt mij wel enorm hyped om de tweede film te gaan zien.
Het is een soort La La Land, maar dan in een Joker skin.
Ja. Nou ja, kijk, het is gewoon heel interessant dit. Want Harley Quinn, ik heb ook nog niet gezien dat Harley Quinn op dit moment echt een psychiater is of zo. Dat is ze toch in feite?
Nee, in deze film is ze dus niet een psychiater. Ze is een patiënt al in de gevangenis.
Het is gewoon een hele...
Dus het is wel een ander verhaal dan je gewend bent van Harley Quinn. Ja.
Dat zijn wel interessante dingen, want Harley Quinn is in feite ook nooit echt een... hoe zeg je dat? Harley Quinn is geïntroduceerd in Batman The Animated Series. Want ze zat niet in de comics. Het was gewoon echt een verzinsel voor de series. Ah. En dat het zo is kunnen uitgroeien tot zoiets groots is best wel vet eigenlijk.
Ja.
Dat laatste shot trouwens in die trailer is wel echt heel erg goed. Dan tekent ze met zo'n soort van lippenstift op dat glas tussen de gevangenis. En dan zie je zo dat hoofd van Joker erachter echt heel goed gedaan.
Ik vind alleen wel, is Joaquin Phoenix ook weer door een eng proces moeten gaan met gewichtverlies? Want daar ziet er weer heel erg eng dun uit.
Waarschijnlijk hem kennende wel.
Dat gun je hem toch niet, die jemig joh.
Nee, maar hij ziet er zo goed uit in zijn rol. Dat is echt bizar.
Ik ben ook gewoon heel erg hyped voor deze film, hoor, moet ik toch zeggen.
Ja, dat gaan we lekker kijken.
Kijk, dit wordt gewoon een bioscoop zitje, weet je. Dit
is een bioscoopfilmpje.
Daar kan je van uitgaan. Het ziet er goed uit. Kleurgebruik is weer helemaal top. Je wordt weer helemaal ingezogen door het kijken van die trailer. Het is echt...
Maar jij was eerst een beetje anti, omdat je dus dacht dat het heel veel muziek zou hebben.
Ja, zeker. Ik ben normaal niet van de musical film, maar ik had het sowieso een kans gegeven. Maar...
Dit stelde ook wel een beetje gerust. Zeg.
Ja, maar dat is dus de grote vraag. Hebben ze nou alleen de stukken gepakt waar het niet over musical is? En hebben dat is altijd
de rest
een
is allemaal muziek.
Precies,
ja.
Dat weten we ook nog niet. Hè? Dus,
ze hadden deze week wel gezegd, dus ook dat het echt wel wat minder muziek heeft dan volgens mij de mensen verwachten. Dus,
Ja, wat stond er nou? Het is 5 of 6 nummers die al bestaan. Die zitten erin volgens mij. Het zijn geen eens...
Oké, dus niet dat...
Nee, het is een interview heb ik gelezen volgens mij. Het is niet dat de muziek specifiek is voorgeschreven, als ik me niet vergis. Dus dat valt wel mee.
Geen La La Land.
Nee, jammer jongens.
Helaas, ben
ik
helaas.
En dan zie je opeens Emma Stone en...
Greg Gosling, die dansen dan op de achtergrond.
Ja.
dat zou echt goed zijn. Maar... ja, jongens, ga de trailer checken als je dat nog niet hebt gedaan. Hij komt wanneer in de bioscoop? Binnenkort al, toch? Kun je dat zien?
4 oktober staat hier.
Ja,
dat zal weer... in Nederland 2 oktober zijn waarschijnlijk.
Dat was weer echt zo'n hele vieze Amerikaanse mindfuck, hè, toen ik die trailer zag. Want op het eind stond dus 10-4. Ik denk, hij is al vandaag uit. Ik zat zo...
We gaan nu naar de bios.
En toen moest ik even schakelen. Ik denk, wacht.
Nou, kunnen we in oktober dan lekker naar de film?
Het is ook echt gewoon oktober film dit.
Ja, misschien wel.
Ja, dat is eens een dat je meekrijgt naar de bioscoop, zeg maar. Dus je moet het zo verpakken als het is voor het is je verjaardagscadeautje.
Ja, vind ik een goed idee hoor. We kunnen best voor mijn verjaardag naar Joker 2 gaan. Hey, we vragen jullie elke week een stelling en een open vraag. Ja, niet elke week een stelling, maar wel vaak een open vraag. En ik moet even... Oh, moet ik weer loggen naar ons andere account? Binnenkort hoeft dat niet meer, hè?
Binnenkort hoeft dat niet meer. Binnenkort is dit hele segment uit de podcast gewoon.
Het inlogsegment.
Kijk, nu praten we het een beetje vol. We kunnen ook wachtmuziek plaatsen.
Ik dacht, en ik ga nog een bruggetje maken van... nog een film met een actrice die Harley Quinn heeft gespeeld.
Ja, wil je het over wil je het daar nog over
nee,
hebben?
Ja, dit is wel... ik vind het wel... Kijk, mij maakt het niet... Ja, ik vind het heel interessant. Want aan het begin, toen uitkwam... Laat ik het even nieuwsje inleiden, trouwens, want dan zal ik even verder.
Nee, nou, niks ingelogd, dus het hoeft niet meer.
Oh, het hoeft niet meer.
Nou ja, Margot Robbie gaat een Monopoly-film produceren. Ja. En ik had deze daar eigenlijk alleen in een documentje gezet, omdat ik dacht van, what the fuck is een Monopoly-film?
Maar ja, goed. Maar dat dacht
een film
ook...
over het spel Monopoly.
Ja, maar als ik heel eerlijk ben, dacht je dat ook niet van Barbie?
Ja, tuurlijk. Ik wist ook niet van hoe gaan ze dat invullen.
En het is gewoon goed gegaan, dus ik denk van, dit kan
goed
best wel...
Goed is relatief, maar...
Wat? Vind je Barbie niet goed?
Ik vond Barbie...
Ja, jij bent de enige die het niet goed vond. Voor de rest vond iedereen gewoon goed.
Jij bent weer die boze man die dan een hekel heeft aan een vrouwenfilm.
Nee, ik zeg,
het
is goed. Ja,
een feministische film. Mot ik niet, hoor.
Ik ga nu geen woorden in mijn mond leggen. Het is een goed gemaakte film. Het heeft zijn doel zeker bereikt, maar ik vond het geen leuke film.
Goed, je bedoeling dat het leuk film
goed
is.
En leuk is niet hetzelfde. Nee, maar
het leven is, leuk. Is niet leuk. Dat is juist de boodschap van Barbie.
Ja, een 6.
Want zij wil een echt leven hebben, maar dat is niet leuk.
Ja, een soort Pinocchio. Ik wil een echte jongen zijn.
Ja, maar dat is het ook eigenlijk, ja. Ja. En het heeft goed uitgepakt. Monopoly kan gewoon een hele leuke film worden over communisme en zo. En,
Kapitalisme.
Ja,
of misschien gaat het wel over de bedenker van het spelletje Monopoly en hoe hij is uitgebuit door...
Of het gaat over het hele verhaal, heeft hij nou een monocle op of niet? Zo'n brilletje. Heeft het...
Een Mandela effect.
Ja, heeft hij dat of niet? Nick?
Jawel,
ja,
nee. Toch?
Heeft hij niet.
Hij heeft niet.
Hè? Ja, echt Mandela. Ja.
En trouwens, Margot Robbie speelt ook weer zelf in de film.
Oh, ik dacht dat ze stoppen met acteren.
Nee,
ze meer
speelt toch wel weer in Monopoly ook.
Oh.
Toch wel.
Ja. Zij heeft trouwens ook Barbie geproduceerd. Dus het wordt weer een soortgelijk film.
Ja, haar productiebedrijf die is echt wel flink aan het harken ook. Hè?
Ja. Ja.
Hey, vorige keer hadden jullie gevraagd in de enquête. Ga jij Fallout kijken? En 82% heeft gezegd ja. Dus we hebben veel Fallout-kijkers. Ja, we houden van jullie. We hebben dezelfde smaak.
En ik wacht de review af. Nee, Nick heeft net...
heel klein deel heeft nog gezegd... ik wacht de review af of nee. Maar de meeste mensen gaan wel kijken. Dus we zijn trots op jullie.
Ja.
En in de open vraag hadden jullie gevraagd... wat is jouw ideale Rockstar Games films adaptatie? Remco die stuurde Rockstar Games Presents Table Tennis.
Is dat letterlijk niet wat we zeiden vorige week? Dat moet je dan niet zeggen. En iedereen heeft dat ingevuld. Dit
hebben wij ook al zelf al gezegd. Dus het kan wel iets origineler, mensen.
Ja.
Erik stuurt ook Rockstar Presents Table Tennis.
Ja, dit is laaghangend fruit. Dit is een beetje jammer.
Ik hou ervan, jongens. Laat maar komen. Jasper die stuurt Red Dead Redemption 2. Sowieso, die setting werkt gewoon heel erg goed voor films. Ik denk niet dat iemand daar dat tegenspreekt.
Nee.
En ook Roy zegt Red Dead Redemption. Maar dan zou Red Dead Redemption 2 als eerste gemaakt moeten worden als deel 1 qua filmvolgorde.
Ja, klopt. Ja,
ja, het is een prequel. Ja. Dus,
ja, maar ja, je kunt ook zeggen we maken eerst dat deel en dan de prequel.
Ja, maar ik denk wel dat 2... iets avontuurlijker is dan 1 of zo, voor mijn gevoel. Ja, 1 gaat wel in Mexico.
1 heb ik echt gespeeld toen ik 14 was of zo.
Ja, dat is voor me ook heel gek.
En 1 is ook heel sick.
Ja, ik ben nog steeds boos dat er geen HD remake is gekomen. Van een remaster.
Jawel, toch?
Een remastertje.
Nou, dat is iets
voor Sidequest. Wel een
oppoetsbeurt. Je kunt gewoon een 60 fps spelen.
Geen volle remake, maar gewoon...
Ja, ik wil gewoon een volle remake.
Ja, oké, fair enough.
Hey, voor deze week vragen we jullie, wil jij meer of minder Game of Thrones series? En in de open vraag zeggen we, wat vind jij van de Fallout serie? Of in ieder geval wat je dan tot nu toe hebt gekeken. Laat het ons weten in de Spotify app. En als je dan toch in de app zit, vergeet ons niet te volgen. En druk even op 5 sterren, dan help je ons enorm. Met die rating worden we weer verspreid naar nog meer mensen. Wil je nog iets kwijt, jongens?
Nee. Ga lekker Fallout kijken, dan had ik jou.
Ga lekker Fallout kijken.
Ga lekker Fallout kijken. Ja. Kom gezellig in de Discord, praat mee over Fallout. En geen spoilers.
Goed jongens, dan wensen we iedereen een fijn weekend. Willen we jullie bedanken voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van de Videotheek. Al onze socials zijn @IGNBenelux. Zoals gezegd, vergeet niet te volgen. Vergeet geen sterren te geven. En we hopen jullie dinsdag weer te zien in Sidequest, onze podcast over games. Tot dan. Doei.
Doei. Doei. Yeah.